vanavond, broeders en zusters, gaan we nog een keer naar Johannes hoofdstuk 1. Waar we eerst hebben stilgestaan bij wat Johannes de evangelist, zoals zijn bijnaam luidt, zei over de Heer Jezus. En daarna komen wij terecht bij wat die andere Johannes, de doper, over de Heer Jezus zegt. En daarvan lees ik nu alleen in vers 26 van Johannes 1. Johannes antwoordde hun zeggende: ik doop met water, maar hij staat midden onder ulieden die gij niet kent. Dezelfde is het die na mij komt, welke voor mij geworden is, wien ik niet waardig ben dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. Deze dingen zijn geschied in Bet-Abara over de Jordaan, waar Johannes was dopende. Des andere daags zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide: zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het van welke ik gezegd heb: na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water. En Johannes getuigde, zeggende: ik heb de geest zien nederdalen uit de hemel, gelijk een duif, en bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd: op welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en heb getuigd dat deze de Zoon van God is. Tot zover. En in feite vinden we hier dan uitspraken van Johannes de Doper over de Heer Jezus. Maar de oorspronkelijke discussie ging niet over de vraag wie de Heer Jezus is, maar ging over de vraag wie Johannes de Doper is. En in dit gedeelte wordt door Johannes de Doper meteen doorverwezen naar degene van wie hij de voorloper, dan wel de wegbereider was. Want het gedeelte begint in vers 19 met uitspraken over Johannes de Doper, waarbij gezegd wordt dat de Joden enige priesters en levieten, dat wil zeggen, dat is hetzelfde, hè? Priesters en levieten. Als je geen leviet bent, kun je nooit priester zijn. Toch? Niet alle levieten zijn priesters, maar alle priesters zijn per definitie levieten. Het is leuk om dat even te zien, want Johannes houdt er over het algemeen nogal eigenaardig taalgebruik op na, waaraan wij toch op zijn minst zouden wennen, en bij gelegenheid wijs ik het dan maar op. Hè? Johannes is in ieder geval de meester van de synoniemen en vervolgens van de metaforen. Maar laat maar zitten. U weet wel, synoniemen, er was licht, leven, woord. Allemaal verschillende woorden met eigenlijk dezelfde betekenis. En metaforen, wel, een metafoor is de meest voorkomende stijlfiguur die er bestaat, waarbij bijvoorbeeld gezegd wordt: God is woord, terwijl de betekenis is dat God degene is die spreekt. En wij hebben heel dikwijls de metaforen over het hoofd gezien en gemaakt tot absolute uitspraken en zijn de werkelijke betekenis vergeten. De Heer Jezus zei: ik ben het licht der wereld. Dat is een metafoor, want hij was geen licht. Niet in de letterlijke zin, althans. Hij was het in overdrachtelijke zin. Het is een stijlfiguur, heet dat. Een uitdrukking niet met een letterlijke, maar met een overdrachtelijke betekenis. Hetzelfde geldt voor uitspraken van de Heer Jezus, voornamelijk te vinden in het Johannesevangelie, als niet alleen ik ben het licht der wereld, maar ook als ik ben de deur des schapen, ik ben de goede herder, ik ben het ware brood, ik ben het brood des levens, ik ben de opstanding en het leven. Dat zijn allemaal metaforen. Toch? Het is altijd overdrachtelijk. En er hoort normaal gesproken een uitleg bij. En zoals we gezien hebben, dat geldt net zo goed voor de uitdrukking dat het woord was bij God en het woord was God. Dat is net zo goed één metafoor. God is niet woord en woord is niet God. Maar de gedachte is dat God van oudsher, van den beginne, degene is die spreekt. En dat God dus per definitie min of meer zichzelf openbaart. En daar gaat het altijd maar om. En we zouden in de gaten hebben dat het daarom inderdaad stijlfiguren gaat. Maar goed, terug dan naar vers 19, waar dan staat: de Joden zondigen enige priesters en levieten. Dat wil zeggen levitische priesters, niet te verwarren met priesters naar de ordening van Melchizedek. Want dat is de reden waarom het erbij staat, hè? Priesters en levieten. waaruit meteen de conclusie getrokken moet worden dat Johannes dus inderdaad schrijft van na de opstanding van Christus, want in deze dagen voor de opstanding van Christus waren er alleen maar priesters naar Levi, dat wil zeggen naar het Levitische priesterschap. En is volkomen overbodig te zeggen dat het dus Levieten waren. Maar aangezien sinds de opstanding van Christus, Christus zelf de eerste en daarmee hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, en aangezien de eerstgeborenen sindsdien per definitie op zijn minst priesters zijn naar de ordening van Melchizedek, is het dus toch wel handig om, als deze dingen pas veel later geschreven worden, om erbij te zetten dat het gaat om priesters, namelijk Levieten. Aardig, hè? Je kunt uit zo'n uitdrukking dan wel niet voor 100% zeker, maar toch met grote waarschijnlijkheid meteen concluderen dat de woorden dus geschreven zijn na de opstanding van Christus. Maar dat wisten we al, dus ik kan het wel weer overslaan nu. Gaan we weer verder. Die zonden zij af van Jeruzalem om aan hem, aan Johannes de Doper namelijk, te vragen: wie zijt gij? Want Johannes de Doper bevond zich gewoonlijk in de buurt van de Jordaan, want hij had nog eenmaal water nodig om te dopen. En in Jeruzalem vindt hij dat in principe niet. Jeruzalem gelegen op één berg. En dus er wordt aan hem gevraagd: wie zijt gij? En dan staat er: en hij beleed en loochende het niet en beleed: ik ben de Christus niet. Want dat was kennelijk de vraag. De vraag was niet maar wie zijt gij? De vraag was: zijt gij misschien de Christus? Of geeft u zich misschien voor de Christus? Denkt u dat u de Christus bent? Want zo kan die ook nog natuurlijk. Waarbij de Christus uiteraard gewoon een oudtestamentische term is ter aanduiding van de Messias, alleen in dit geval in het Grieks. Dat is het enige. Verder is het volstrekt equivalent aan het Hebreeuwse Mashiach. Een term die in het Oude Testament nogal eens voorkomt. En die in het Oude Testament bepaald niet uitsluitend gebruikt wordt voor wat wij de Messias noemen. Dat zijn wij ons niet altijd bewust. En ik aarzel ook altijd om dit soort dingen aan te halen. Want dan is het net of ik zo nodig iets moet wegredeneren. En dat moet ik niet zo nodig. Integendeel. Maar iedereen die zich erin verdiept, zal tot de conclusie komen dat de term Messias, gezalfde, in het Oude Testament ook voor heel wat andere figuren gebruikt wordt dan alleen voor wat wij nu de Messias noemen. Dat wil zeggen, voor heel wat andere dan alleen de Heer Jezus Christus. In elk geval wordt de term gebruikt voor alle koningen uit het huis van David, in het algemeen, omdat de term nou eenmaal gewoon betekent de gezalfde. En de vraag moet altijd zijn: gezalfd tot wat? Want anders betekent het nog niks natuurlijk. En de gedachte is dan meestal tot koning. En soms tot priester, maar dat speelt in de Bijbelse geschiedenis verder niet meer zo'n grote rol. Speelt eigenlijk alleen een rol bij Aaron. En soms, een heel enkele keer, is ook sprake van een gezalfde, namelijk een profeet. Maar ook iemand als Saul wordt als gezalfde des Heren aangeduid door niemand minder dan David. En niet eenmaal, maar zelfs vele malen. Zo'n absolute term is het dan ook weer niet, maar niettemin de term Christus of gezalfde dan in het Nederlands wordt wel degelijk van toepassing gebracht op de Messias. Ook uiteraard binnen het Jodendom, moet ik u zeggen. Maar zo'n sterke term, zo'n sterke Bijbelse term is het ook niet. En het is zeker niet een term die slechts functioneert als aanduiding van de Heer Jezus Christus. Daar gaat het maar om. Valt dus nog wel mee. Bovendien, als we het er nou toch over hebben, u en ik zijn ook gezalfden. Staat op nogal wat plaatsen. En dus kunnen wij ook doorgaan onder de term Messias. Dat is nou eenmaal zo. Als u daarna zegt, maar dat is omdat we deel hebben aan de Messias, zeg ik, ja, dat is zo. Maar niettemin blijft het dus het verhaal dat het niet zo'n erg absolute term is. Maar goed, hij zei in ieder geval: ik ben de Christus niet. Voor zover de term in nogal absolute zin gebruikt wordt, is het dus de aanduiding weliswaar van een zoon van David die koning zou worden. Maar ik moet er meteen aan toevoegen dat het daarbij dan gaat om de uiteindelijke zoon van David, die vervolgens nooit meer door iemand anders zou worden opgevolgd. De uiteindelijke dus. En daarna, doe ik net alsof alles bekend is, verwijs ik naar Matteüs 1, waar nou eenmaal gesproken wordt over Jezus, die vervolgens wordt opgevolgd door Christus. Hoe je dat ook draait, als je dat register daar volgt in Matthäus 1... dan zul je tot de conclusie moeten komen dat daar de gedachte is dat Jezus stierf en dus zijn rechten kwijtraakte, zo is dat als men sterft, en daarna werd opgevolgd als erfgenaam van de troon door de Christus. En als wij dan zeggen, dat is toch dezelfde, dan zeg ik, ja, dat kan wel wezen, maar voor de leuke die hand in mijn zak. Dat hoort zo. Zo mag het, zo mag het niet, zo mag het wel. Ik leg het maar even uit, anders blijf je lelijk naar me kijken. Ben ik daar ook weer af. Je hebt mijn vader nooit zien spreken, zeker. Hoezo, hè? Ja. Nou goed. Maar hoe dat ook zij, de Heer Jezus, de opgewekte, mag dan dezelfde zijn als degene die stierf. Maar naar de wet is dat niet zo. Naar de wet, namelijk naar het erfrecht, is een ander verhaal. Jezus stierf en werd opgevolgd door een erfgenaam. Het meest naaste familielid zou dat moeten zijn. En men zou toch niet kunnen ontkennen dat de opgewekte de meest naaste familie is van degene die stierf. Het is gewoon een wettige aangelegenheid. Een van de problemen die wij met dit soort onderwerpen hebben is dat wij die uitdrukkingen ter aanduiding van Christus, vooral in zijn tegenwoordige positie, dat wij geneigd zijn die termen te verabsoluteren en te doen alsof het volstrekt onvervreembare eigennamen zijn van de Heer Jezus. En dat is niet het geval. Zoonschap is een functie. Messiaschap is een functie. Koningschap is een functie. Priesterschap is een functie. Maar het heeft met de persoon in kwestie, met zijn wezen, zo goed als niets van doen. Hoewel er natuurlijk verwantschap bestaat, een verband bestaat tussen de persoon in kwestie en de functie die hij gekregen heeft. Maar niettemin zijn het twee verschillende dingen. En daar gaat het maar om. En het blijft dus gewoon zo, zoals vele Bijbelse uitspraken zeer expliciet en onomwonden zeggen, dat de Heer Jezus de Christus pas werd bij zijn opstanding uit de dood. En eerder was hij een Christus, in de zin van een gezalfde, in de lijn van erfgenamen van David, maar nog niet de. Want de Christus is de definitieve, er komt geen andere meer. Dat is het idee. Nou goed, hebben wij dat weer gezegd. En ik weet nooit of ik dan elke keer weer die zo duidelijke schriftplaatsen moet herhalen, of dat ik u nou voor de gelegenheid eens een keer wat zal voorlezen van andere bijbelcommentatoren en speciaal ook de orthodoxen enzovoorts, om aan de ene kant te laten zien hoe hopeloos men soms in verwarring is en hoe eensluidend men in het commentaar dikwijls toch is op bepaalde zeer expliciete uitspraken. Datgene de verwarring alleen nog maar bevestigt. Ik heb vandaag nog een heel orthodoxe commentaar in handen, die toch echt gewoon zei dat de Heer Jezus pas de Christus werd bij zijn opstanding uit de dood. Omdat dat nou eenmaal zwart op wit in elk geval staat in Handelingen 13. Moet ik nou goed zeggen natuurlijk. Handelingen 13, bekende uitspraken van Paulus als commentaar op Psalm 2 enzovoorts. En bovendien via de parallelteksten daaromtrent in elk geval in Hebreeën. En daarna zijn er nog een boel meer, maar die kan men dan vervolgens buiten beschouwing laten. En hoezeer die uitdrukkingen dan ook wellicht al aan de orde zijn in het leven van de Heer Jezus voor zijn opstanding, hoezeer ook die uitdrukkingen dan op hem van toepassing gebracht wordt, neemt niet weg, dat is commentaar gewoon, neemt niet weg dat uiteindelijk deze dingen pas van toepassing zijn bij zijn opstanding. Officieel en definitief. En daar gaat het om. En echt, daar ben ik helemaal niet zo'n vreemde in dat te zeggen. Het vreemde is gewoon dat men deze dingen gewoonlijk niet publiekelijk zegt. Niet leert, gewoon overslaat enzovoorts, om vooral geen problemen te krijgen met veronderstelde, gevestigde opvattingen, die overigens gewoonlijk geen enkele Bijbelse grond hebben. Daar zit altijd het probleem. Wat dat betreft sta ik niet zo alleen in dit soort commentaar. Maar het feit alleen dat ik het commentaar geef in publiek en niet in laten we zeggen, een theologische verhandeling bestemd alleen voor andere theologen, voor vak, Idioot is de term. Nou goed, sorry. Ik bedoel het niet zo lelijk, maar het feit dat ik het gewoon in het publiek zo zeg, ja, dat is tamelijk uniek. Maar dat het gezegd of geschreven wordt in zichzelf, is helemaal zo uniek niet. Het is gewoon vast de Bijbelse waarheid. En daar gaat het maar om. Er zit niks moeilijks aan. Nou goed, terug naar de uitdrukking dan. De vraag aan Johannes was dus niet slechts wie zijt gij, de vraag was uiteindelijk, zijt gij de Christus? Daar ging het uit erom. Anders dan had hij gewoon kunnen antwoorden, ik ben Johannes de Doper. De zoon van Zacharias en hoe heet ze ook weer? Elisabeth, ze zegt zeg maar, Betsy zegt ze maar vanuit. Dat was dan ook voldoende geweest. Maar het ging erom of hij zich uitgaf voor de een of andere figuur wiens komst in het Oude Testament was aangekondigd. Met name de Messias, degene uit het huis van David dus enzovoorts. Die gezalfde. En dus die uit Psalm 2 en niet te vergeten Psalm 89. Maar dat even terzijde. Maar Johannes de Doper zei, nee, dat ben ik niet. Toen vroegen ze hem, wat dan? Zijt gij Elia? Want die zou ook nog ooit komen. En toen zei Johannes de Doper, dat ben ik niet. Hoewel hij ook had kunnen zeggen, dat ben ik wel. Maar dan had hij zoveel moeten uitleggen. Dat leidt ook tot niks, hè? En dat ik daar nu niet op inga, is omdat we dat in de tijd, naar aanleiding van het Matthäus-evangelie, toch uitgebreid besproken hebben. Dus ik laat het nu maar liggen. Letterlijk in ieder geval was hij niet Elia, hoewel zijn optreden wel degelijk beschouwd wordt als vervulling van profetieën over de komst van Elia. Want dat is wat de Heer later over Johannes de Doper zei. Hij kwam in de geest en kracht van Elia. En indien gij gelooft had, hij zou Elia geweest zijn, die komen zou, enzovoorts. Nou goed, ik laat het voor wat het is. Maar Johannes de Doper zegt, nee, die ben ik ook niet. De volgende vraag was, zijt gij de profeet? Want er wordt in het Oude Testament een profeet aangekondigd. Er staat een keurige verwijzing in mijn Bijbel bij naar Deuteronomium 18. En terecht, want daar wordt aangekondigd een profeet als Mozes. Een profeet uit zijn broederen, die men zou geloven. Het wordt zelfs twee keer achter elkaar daar gezegd. Een profeet als Mozes zou komen. En die twee horen natuurlijk bij elkaar. Zijt gij Elia? Nee. Zijt gij de profeet als Mozes? Nee. Maar die twee horen wel bij elkaar, omdat in de toekomst wel degelijk Elia, zowel als Mozes, ooit nog hun opwachting zullen maken. Toch? Als de twee getuigen in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Ik bedoel, het zijn figuren wier komst in het Oude Testament wel degelijk wordt aangekondigd. Zij zouden komen voordat de Messias zou komen. Hoe de Joden tegen die profetieën over de profeet als Mozes aankijken, weet ik eerlijk gezegd niet. Maar hoe ze aankijken tegen profetieën over de komst van Elia, dat is algemeen bekend, hè? Officieel, het zal wel niet overal gebeuren, maar officieel wordt er een stoel bijgeschoven op zedenavond. Een stoel bijgezet voor het geval dat Elia mocht verschijnen. Als uitdrukking van dat men Elia verwacht. Maar even voor de hele goede verstaanders, Elia is al lang geweest. Toch of niet? Want de profetie over de komst van Elia zijn niet alleen profetie over de komst van Johannes de Doper, en ook niet alleen over Elia in de eerste helft van de 70ste week van Daniël, maar eigenlijk in de eerste plaats zijn er profetieën over de eerste komst van de Christus. Zijn profetie over de komst van de Heer Jezus, want er is maar één wegbereider voor de Messias en dat is Jezus. Hebben die nog tot zover? Maar dat hebben we in de tijd allemaal besproken, daarom kwam dit via de voetnoot, hè? In kleine lettertjes en in hoog tempo. Dus ik laat het maar weer liggen. Zijt gij de profeet als Mozes? Nee, want de profeet als Mozes is natuurlijk ook gewoon de Heer Jezus uiteindelijk, hoewel profeet als Mozes, namelijk Mozes zelf, ooit nog een keer zal komen. Maar de profetie spreekt in de eerste plaats over de Heer Jezus, want zoals Mozes geacht werd de middelaar te zijn van het oude verbond der wet, zo wordt de Heer Jezus geacht de middelaar te zijn van het nieuwe verbond, namelijk der genade. En zo zijn we weer terug in het schriftgedeelte waar we de vorige keer waren, vers 17 namelijk. Vers 16 en 17 van dit hoofdstuk. En daarom is het helemaal niet zo gek dat als die profeet als Mozes eigenlijk ook gewoon de Heer Jezus is, dat die profeet, namelijk Elia, eigenlijk ook gewoon de Heer Jezus is. Het wordt er misschien niet eenvoudiger op, maar ja, We moeten toch af en toe wat bijleren, denk ik wel eens. Hè? Dus laat maar zitten. Maar Johannes de Doper zegt, nee, die ben ik niet. En dan vragen ze dus aan hem uiteindelijk, wie zijt gij? Ik zeg altijd, dat is het probleem van de multiple choice vragen. Helaas is er dikwijls geen geschikt antwoord bij. Dus er moet er toch een vrij antwoord gegeven worden. En als je dan niet de Messias is en ook niet Elia en ook niet de profeet, mag je dan nu zelf zeggen wat hij dan misschien wel is. En hij komt met een prachtvondst, zoals we al eens eerder gevonden hebben. Hij zegt namelijk in vers 23, ik ben de stem des roependen in de woestijn, maak de weg des Heren recht, gelijk Jesaja de profeet gesproken heeft. En neem me niet kwalijk, ik doe me weer net of het bekend is. De uitspraken uit Jesaja 40 die hier aangehaald worden zijn, als wij niet beter zouden weten, zeg ik dan, zijn uitspraken net zo goed over de Heer Jezus. Want lees Jesaja 40 en het zal blijken dat daar eerst genoemd wordt de stem eens roependen in de woestijn en dat daarna ineens gesproken wordt over het eeuwig leven en de verkondiging van de goede boodschap enzovoorts. En dan heb je dus precies dezelfde volgorde. Eerst stem eens roependen in de woestijn, dat is de Heer Jezus. Daarna de prediking van de goede boodschap enzovoorts. En dat gaat over Christus, de opgewekte uit de dood. En het is precies dat schriftgedeelte, zoals we eerder gezien hebben. Het is dat schriftgedeelte waar die uitdrukking vlees, in de zin van de blijde boodschap, inderdaad zeker twee keer genoemd wordt. Ik hoop dat u zich dat herinnert. Ik wil niet elke keer weer op dezelfde stukken, hetzelfde schriftgedeelte terugkomen. Maar daar stond dat, hè? Gij verkondigster van goede boodschap. U weet wel, gij vlees. Ik heb de schriftplaats aangehaald in verband met het woord is vlees geworden. Dat wil zeggen, dat wat beloofd was, is vervuld geworden. Enzovoorts. En het is precies datzelfde schriftgedeelte, waarnaar dus eigenlijk in vers 14 verwezen wordt. Dat hier ook feitelijk genoemd wordt, want de verwijzing van Johannes de Doper naar de stem eens roepende in de woestijn is de verwijzing inderdaad naar de eerste verse van Jesaja 40. En zijt gij de Messias? Nee. Zijt gij Elia? Nee. Zijt gij de profeet? Ja. Nee, ook niet dus. Dan, wat bent u dan wel? Stem eens roepende in de woestijn, maar als wij het lezen in Jesaja zeggen we dat is ook de Heer Jezus. Toch? Maar dat maakt ook niks uit. Johannes de Doper zo zonder meer is, zo zonder meer, in heel zin doen en laten, een type van de Heer Jezus in zijn eerste komst, uitlopend uiteraard op zijn dood. En daarmee verdwijning uit de wereld. En de Heer Jezus zelf vervult net zo'n typologische rol. Hij is namelijk een type van de Christus, degene die uit de dood zou opstaan. En doordat dat zo is, is het ook mogelijk dat uitspraken die normaal gedaan worden over de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde, van toepassing blijken te zijn op Johannes de Doper. En daar komt hij. En dus is het ook mogelijk dat uitspraken over de opgewekte Christus van toepassing gebracht worden op de Heer Jezus voor zijn opstanding. Of is die te lastig, deze parallel? Johannes is een type van Jezus. En Jezus is een type van Christus. En zoals uitspraken over de Heer Jezus van toepassing gebracht worden op Johannes, zo worden uitspraken die van toepassing zijn op de Christus, de opgewekte, van toepassing gebracht op de Heer Jezus, die nou eenmaal van hem een type is. Dus echt niks moeilijks aan. Heus niet. En we vinden dat ook regelmatig zo terug. Hier ook. De stem des roependen in de woestijn. Dat is de Heer Jezus. Maar het punt is dat het hier door Johannes op hemzelf van toepassing gebracht wordt. En hij verklaart het ook vervolgens. Want er komt eerst een tegenvraag naar al oud-Joods gebruik. Ze vragen namelijk in vers 25. Waarom doopt gij dan, zo gij de Christus niet zijt, nog Elia, nog de profeet? Dan zegt Johannes gewoon, omdat ik een type van hem ben. Maar in de geschriften van Johannes de apostel, dan wel de evangelist, vind je dit soort uitspraken zo concreet niet. En dus staat het hier ook zo concreet niet, het staat er veel diepzinniger. Er staat, Johannes antwoordde en zeggende, ik doop met water, maar hij staat midden onder u lieden die gij niet kent. Die is het die na mij komt, welke voor mij geworden is. Terugverwijzing naar vers 15 dus. wien ik niet waardig ben dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. En daar zit hem de clue. Wien ik niet waardig ben dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. Dat betekent, ik ben het niet waard om in zijn schoenen te staan. Want het is altijd mooi dat je dat in het Nederlands zo nog kunt zeggen. En met onze Nederlandse idiomatische uitdrukkingen. Johannes stond namelijk in de schoenen van de Heere Jezus. Hij was een type van hem namelijk. Opdat uitspraken over de Heere Jezus van toepassing zouden zijn op Johannes de Doper. Dat is het hele verhaal. U weet wel, de diepe achtergrond van het verhaal is eigenlijk dit. Dat voordat de Heere Jezus in heerlijkheid zou verschijnen, allerlei profetieën vervuld zouden worden enzovoorts. En die functie die moest Johannes de Doper nou eenmaal vervullen. Maar het gevolg daarvan was dat hij zelf een type is van de Heere Jezus in zijn eerste komst. En dus stond hij in zijn schoenen. En dus zegt hij, ik ben het niet waard dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. Alleen onze Nederlandse uitdrukking zou geweest zijn, ik ben het niet waard dat ik in zijn schoenen zou staan. Maar ja, dit komt uit het Grieks. En wellicht nog uit Hebreeuws ook, weet je veel, of uit Aramees. En dus de uitdrukking slightly different, dat wil zeggen een heel klein beetje anders, namelijk, ik ben het niet waard dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. En vergis u niet, het idee van in iemand anders schoenen staan komt wel degelijk in de Bijbel voor, in het Oude Testament al. Legendarisch is bovendien het verhaal van die schoen van wie was hij ook weer? Van Ploni Almoni, toch? Die hem doorgaf aan Boas, als ik me nou goed herinner zo snel. Opdat Boas in de schoenen zou staan van Ploni Almoni, van zulk een dus, hè? Die eerste losser uit de geschiedenis van Rut. Moest de schoen doorgeven, omdat iemand anders erin zou kunnen gaan staan. En hier vind je net zoiets. Johannes de Doper staat in de schoenen van de Heer Jezus. En waarom doopt u dan? Ja, omdat de Heer Jezus dat ook zou doen, dat is al voldoende antwoord. Daarmee is het antwoord nog niet gegeven. Het komt pas later, namelijk in vers 33. Dus daar hebben we het nog over. Maar een van de dingen waar ik toch even de vinger bij wil leggen is vers 25. Waarom doop gij dan, zo gij de Christus niet zijt, nog Elia, nog de profeet? Wat eigenaardig is, dat zouden zij gedacht hebben dat als de Messias komt, dat hij zal dopen? Of zouden zij gedacht hebben dat als Elia komt, dat hij zal dopen? En zouden zij gedacht hebben dat de profeet, als hij komt, zou dopen? Kennelijk wel. Nou weet ik dat niet, want ik ga dat heus niet allemaal nazoeken of de Joden dat inderdaad geloven of niet. Trouwens, wat de Joden geloven in het algemeen is heel moeilijk na te zoeken. Dus nog moeilijker dan binnen het christendom na te zoeken wat christenen geloven. Want de Joden zelf weten nauwelijks wat er officieel geleerd wordt, net zo min als de christenen. En wat er officieel geleerd wordt, is bij de Joden in elk geval heel divers. Dat was eigenlijk heel verschillend. Het een zegt dit en de ander zegt dat. Je mag er je keuze uitmaken. Zo ligt dat dikwijls. Dus ik ga dat echt niet allemaal nazoeken. Dat leidt namelijk tot niks bijzonders. Maar ik trek gewoon uit mijn Bijbel de conclusie dat deze mensen in elk geval verwachten dat als een van die aangekondigde figuren zou komen, dan zou hij dopen. Hetgeen interessant is, niet omdat de Joden de doop niet kenden, maar juist omdat ze de doop wel kenden. Ik vergeet altijd de naam, er is een speciale Hebreeuwse naam voor, maar die vergeet ik altijd weer. Maar het idee is dat de Joden wel degelijk dopen, alleen men laat zich niet dopen, men doopt zich. Men moet zichzelf dopen, namelijk. Men moet zelf afdalen in het water. Inderdaad, men wordt niet besprenkeld. Men moet afdalen in het water, enzovoorts. En vandaar dat heel wat synagogen voorzien zijn van wat wij een doopvont noemen. Of een doopbassin, voor degene die het woord font niet kennen. Maar vooruit. Is zo. Ik zal het nooit vergeten de eerste keer dat ik er een zag. Dat was in Worms. De oudste synagoge van Europa. Dus hij is nu gerestaureerd, maar was toen nog niet zo. Moest je steen de trapje af naar het grondwater. Diep naar beneden. En 4 graden, hè, dus. Hè. Steenkoud dus, heel verschrikkelijk. Maar goed, Joodse doop. Ik heb trouwens iemand gekend, die is namelijk niet zo noemen, omdat de broeder Seversma was, die is al lang overleden. Heeft iemand die gekend? Niemand, hè? U ook niet? Wel? Die zei over doop, dat zouden ze met kokend water moeten doen, zouden de mensen het langer onthouden. Maar goed. Schilderachtige figuur, herinner ik mij. Maar goed, dat is van heel lang terug. Laat maar zitten. Maar het idee is dus, dat als de Joden verwachten dat iemand zou gaan dopen, dan verwachten ze dus dat de doop die ze tot dan toe zelf moesten regelen, moesten uitvoeren, door een ander zou worden toegediend. En dat is wat Johannes de Doper deed. Het bijzondere van de doop van Johannes is niet de doop als zodanig. Het bijzondere ervan is dat hij het toediende. Dat wil zeggen, men werd uitgenodigd niet om zich te dopen, zoals bij de Joden gebruikelijk is, maar men werd uitgenodigd om zich te laten dopen. En dat is nou precies het grote verschil tussen het oude en nieuw verbond. Het oude verbond der werken, men moet het zelf doen. Doe dit en gij zult leven. Maar aan het nieuwe verbond krijgt men deel door zich te laten dopen. Of wat vindt u van deze? Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Precies, laat het doen. Via de middelaar enzovoort. Degene die niet werkt, niks doet dus. Maar gelooft, dat is immers het tegenovergestelde van werken, wordt geloof gerekend tot gerechtigheid enzovoort. En hier krijg je toch de indruk dat de Joden wisten hoe dat zou zijn. Dat als de Messias zou komen, het nieuwe verbond zou aanbreken, zou men niet zichzelf dopen, men zou zich laten dopen. En inderdaad, men deed het ook. Men liet zich dopen door Johannes in grote getalen. En dat is het dan. Dat zijn de enige twee soorten doop in water althans, die je kent uit de Bijbel. Namelijk de Oudtestamentische Joodse doop, die wij christenen gewoonlijk niet doop noemen, maar een rituele reiniging. Maar het is wel degelijk een doop. Enzovoorts. En de Nieuwtestamentische doop, die voor het eerst wordt toegepast door Johannes. Voor degenen die dan hard roepen, dat kan niet, want toen was het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament, nog niet aangebroken, zeg ik. Het maakt niks uit, er is niemand die ooit behouden wordt zonder zich met God te laten verzoenen. Er is niemand die ooit behouden wordt door eigen werken. En door eigen afwassing van zonde. Daar gaat het maar op, men moet het laten doen. Zo zonder meer. En dat Johannes het deed in die dagen was vooruitgrijpend op het nieuwe verbond dat hooguit binnen een jaartje of drie zou aanbreken. En waarom dan niet? En dat is wat gebeurt en dat is wat de Heer Jezus ook doet. Dat is niet een oud-testamentische doop, dat is nieuw-testamentische doop. Er komt nog wat anders bij. Het gaat niet eens in de eerste plaats om de doop in water als zodanig. Waar het werkelijk om gaat namelijk, is waar het een uitbeelding van is. Want de doop in zichzelf is natuurlijk gewoon niks. Ik wil er niet mee spotten, maar je wordt een beetje nat. Misschien word je er schoon van, maar dat staat nog te bezien. Maar dan heb je het ongeveer wel gehad. Toch? Wat is het meer dan dat? Ja, eigenlijk niks. Het is ook echt niks. Het gaat om de betekenis ervan. Dat geeft er dus achteraf grote inhoud aan. Vandaar dat ik hecht aan de doop. Daarom doop in water op Bijbelse gronden. Maar het neemt niet weg dat de doop in water een uitbeelding is van, nou noemt u maar op, de doop in Christus, doop in de Heilige Geest, doop door de Heilige Geest, doop tot Christus. Al die verschillende termen komen in de Bijbel voor. En er zijn er die kans zien om al die verschillende termen ook nog een verschillende betekenis te geven. Hè? Moet toch een beetje kunnen lukken met wat, met wat goede wil en met een beetje verstand enzovoorts. Maar uiteindelijk gaat het maar om één ding. Dat is ook wat Johannes de Doper zegt. In vers 33 is dat, geloof ik. Ja, vers 33. Waar staat, en ik kende hem, Christus, niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd, op welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. Dus dopen met water is een beeld van dopen met de Heilige Geest. Op dezelfde wijze dat Johannes dus een type is van de Heer Jezus Christus. Daar gaat het maar om. En dat staat hier ook gewoon zwart op wit. Ik geef toe, het is geformuleerd op de manier van Johannes, de evangelist. Dat mag dan zo wezen, maar het is toch duidelijk genoeg wat er staat. En het staat niet alleen hier, maar het staat ook in Matthäus, Marcus en ik meen ook Lucas. Er is verder niks moeilijks aan. Waar er nog bij komt, dat dezezelfde uitdrukking over doop in water en doop met de Heilige Geest, die wordt ook in Handelingen en later in 1 Korinthe ook inderdaad aangehaald. En er wordt precies dezelfde betekenis aan gegeven. Ik kom daar straks nog wel op terug, denk ik. Maar ga eerst even terug naar vers 25. Waarom doopt gij dan, zo gij de Christus niet zijt, enzovoort. De gedachte is dus dat als de Christus komt, zal hij dopen. De vraag is echter of hij zal dopen met water of met geest. En ik moet u zeggen dat de Joden daar ongetwijfeld niet al te veel problemen mee gehad hebben, want het lijkt mij toch redelijk voor de hand liggend dat doop in water de uitbeelding is van doop met de geest. Vergis u niet, de Joden mogen dan ontelbare rituelen praktiseren. Als men er navraag naar doet, zal blijken dat men aan al die rituelen wel degelijk een geestelijke betekenis geeft. Niet altijd de correcte, maar ja, de christenen hebben heel wat minder vaste bijbelse rituelen. En ook daarvan moet gezegd worden dat men er lang niet altijd de correcte geestelijke betekenis aan geeft. Dat is met de doop trouwens ook zo. En over het avondmaal zullen wij vanavond dan maar niet spreken. Is toch zo of niet? Ja. Nou goed. Dus omdat het om typologie gaat, lijkt me duidelijke zaak. Maar Johannes zegt dan, geeft het antwoord, vers 26, ik doop met water, maar hij staat midden onder u die gij niet kent, die, enzovoort. Maar uiteindelijk komt het vervolg daarop pas in eind van vers 33, die zal u met de Heilige Geest dopen. En eerlijk gezegd, ik heb het ooit eens nagegaan, die term doop met of in of door, want op voorzetsels let ik niet zo erg meer. Die doop met de Heilige Geest, of zoals anderen het probleem oplossen, die geestesdoop, wordt maar 7 keer in de Bijbel genoemd. Waarvan 6 keer, meen ik, als zo uit het hoofd, misschien in de Kanaan zit, maar dat kun je zelf nagaan. Het gaat nou niet om de absolute getallen. Maar ik meen 6 keer in samenhang met deze uitspraak van Johannes de Doper. Dan wordt Johannes de Doper aangehaald, ook later, in Handelingen nog enzovoort. En er wordt gezegd, hij zal met water dopen, maar die na hem komt, die zal met de geest dopen enzovoort. Waarna het laatste vers van al die schriftplaatsen inderdaad de verklaring geeft. Er is maar 1 vers dat de uitdrukking verklaart en de betekenis aan geeft in de Bijbel. Dat is namelijk de uitspraak in 1 Korinthe 12, waar gezegd wordt dat wij allen door 1 geest gedoopt zijn tot 1 lichaam. Dat is de enige verklaring. En die wordt ontleend aan de uitspraken van Johannes de Doper. Ik doop u wel met water, maar na mij komt een, die zal u dopen met de Heilige Geest, of die zal u dopen met geest en vuur, waarbij overigens vuur zo zonder meer bij gelegenheid in beeld is van die geest uiteraard. Dat vindt u in ieder geval op de Pinksterdag terug, dus dat lijkt me duidelijk genoeg. U weet wat tongen als van vuur enzovoorts. Nou goed, dus doop met de Heilige Geest wil zeggen gewoon dat men het leven Gods ontvangt, het leven van de Geest Gods, het leven van Christus, net zo u wilt. Eeuwig leven, dat is wat het is. En waar wij eeuwig leven hebben ontvangen, tot op heden en tot aan de wederkomst van Christus aan toe, worden wij door die geestesdoop, of hoe je dat maar noemen moet, toegevoegd aan de gemeente. Want wij zijn 1 gemeente, namelijk 1 lichaam, doordat wij dezelfde geest, namelijk hetzelfde leven in ons hebben. En wij zijn verschillende leden van 1 lichaam, omdat wij, hoe verschillend wij ook zijn, niettemin hetzelfde leven in ons hebben. Zo is dat met lichaamsdelen nou eenmaal. Ze horen bij elkaar, niet zozeer zeg ik altijd omdat ze aan elkaar vastzitten, maar wel omdat hetzelfde leven, hetzelfde bloed eigenlijk, hetzelfde leven in zich hebben. Daar gaat het maar om. En daar spreekt Johannes dus over. Waarbij hij dus eigenlijk via die doop met de Heilige Geest inderdaad al spreekt over gemeentelijke waarheid. Weliswaar niet uitsluitend, maar zo is het nou eenmaal. Kan trouwens niet missen, want een paar hoofdstukken verder in het Johannes-evangelie spreekt de Heer over water en hij zegt, Je water komt tot mij, alle gij dorstigen, komt tot mij, enzovoorts. En er staat erbij, dit zeide hij over de geest, welke ontvangen zouden degenen die in hem geloven, want de geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijk was. Ik heb het hele verhaal in één keer. En dat ik hem niet eens opzoek, is omdat ik denk dat ik hem al vorige keer, einde der vorige keren al opgezocht heb. Omdat het ook zo'n vers is waar duidelijk staat hoe al deze beloften Gods uit het Oude Testament pas vervuld zouden worden ter gelegenheid van de verheerlijking van Christus en niet eerder. En dus pas bij zijn opstanding. Maar water, maar er staat, dit zeide hij van de geest. Hij noemde water, maar het commentaar is van Johannes, dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zouden enzovoorts. En dus doop in water is gemakkelijk dan te verklaren als doop met de Heilige Geest. Waarbij doop de betekenis heeft van onderdompeling. Dat is waar, maar meer dan dat. Doop betekent niet slechts onderdompeling, het betekent ook doordrenking. Drenking. Dat woord wordt prompt ook gebruikt in het laatste vers waarin de uitdrukking voorkomt. Feitelijk in 1 Korinthe 12. Wij zijn allen door één geest gedrenkt. We zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. En we zijn allen door één geest gedrenkt. Dat wil zeggen doordrenkt, alsof het vloeistof is, van één geest. En de onderdompeling in water en de vereenzelviging daardoor met water wordt beschouwd als een beeld van de vereenzelviging van de gelovigen met de geest van Christus, dan wel de Heilige Geest. Dat is wat het is. En daarna wordt het weer heel simpel. Doop met de geest is gewoon een andere term voor wedergeboorte. Net zo goed als opstanding uit de dood ook een andere term is voor wedergeboorte. Enzovoorts. Nou goed. Daarna staat er in vers 28, deze dingen zijn geschied in Bet-Abara, dat zal wel, dat die term schijnt niet te kloppen, dat schijnt Betanië te moeten zijn, maar dan moet het een andere Betanië geweest zijn dan Betanië op de Olijfberg, enzovoort. Maar dat doet nou weinig ter zake, het was in ieder geval een plaats aan de Jordaan, ongeacht de naam. Ik denk toch dat het Betanië wordt, dat hebben namelijk eigenlijk alle handschriften. Alleen een latere kerkvader, of hoe zo iemand maar heet, heeft gedacht, ja, het zal wel een beschrijving zijn. We maken er Bet-Abara van. En Abara, dat is een voorde. Misschien heb je het binnen, Henk. Een voorde. Afgekort tot een voord. Abar. Abara is ons woord over. En het wordt gebruikt ter aanduiding van een doorwaadbare plaats in de rivieren, hè. En dus eventueel ook voor het veer, overzet veer. Ons Nederlandse woord veer, in die betekenis, komt ook gewoon van dezelfde bron als ons Nederlandse woord over. Een overzet veer is dus een pleonasme. Zo leer je nog eens wat. Het is gewoon twee keer hetzelfde. Een abara, dat zal wel, ja. En dan wordt het het veerhuis of zoiets. Bet is huis en abara is het veer. Het veerhuis. Maar ik denk toch dat het gewoon Betanië is, omdat alle grondteksten dat hebben. Enzovoorts. En dat het een andere Betanië is dan op de Olijfberg lijkt me ook duidelijk. Maar bovendien voeg ik eraan toe dat het hetzelfde Betanië is voor de typologie. Dat lijkt me ook duidelijk. En Betanië is nou eenmaal het huis, namelijk ik. Want zo wordt Betanië vertaald. Bet is huis en Ani is gewoon ik in het Hebreeuws. Ik ben het huis dus, of het huis, namelijk ikzelf. Enzovoorts, is gewoon dus een beeld van de gemeente als huis Gods. De gemeente van Christus als huis Gods. Het lichaam van Christus waarin God woont. Het huis Gods. Dat zijn wij. Dat is de kerk. En mensen luisteren oppervlakkig en denken, dat is het kerkgebouw. Nee, de kerk. Dat wil zeggen, de gemeente. Niet dat gebouw, wij zijn dat gebouw. Volgens de Bijbel. Daar gaat het maar om. Dat vind je hier dus eigenlijk ook. Dus in de term vind je eigenlijk ook gemeentelijke waarheid. Maar vooruit. Het was in ieder geval aan de Jordaan waar Johannes was dopende. En dan gaan we verder. Want Johannes doet vervolgens nog enige uitspraken over de Heer Jezus. Namelijk des andere daags zag Johannes Jezus tot zich komende. Let altijd op dat hij gewoon Jezus heette. Niet de Heere Jezus. Niet, ook niet des andere dag zag Johannes de Messias tot zich komende. Gek is dat, hè? Er staat er echt nooit. En er is een goede reden voor natuurlijk. Maar die heb ik al uitgelegd. Maar je zou dit soort uitdrukkingen, zou je dus ook als argument moeten beschouwen. Hij heet maar gewoon Jezus, zonder enige titel, anders niks. Laatst viel het mij op, ja, soms valt ineens iets op, dat Petrus in Handelingen 1 ineens spreekt over de Heer Jezus, over zijn omwandeling enzovoorts, die hij en de andere discipelen hadden meegemaakt, en ineens noemt hij hem de Heer Jezus. Ik denk dat dat de eerste keer was dat hij hem zo noemt. De Heer Jezus. Achteraf, na zijn opstanding pas. Daarna gebruiken wij het met terugwerkende kracht. Ik heb wat moeite met het uitspreken alleen van de naam Jezus. Dat is soms onvermijdelijk voor alle duidelijkheid. Maar in de evangelie heet hij gewoon Jezus. Johannes zag Jezus, niet de Zoon van God, niet Christus, niet de Messias, niks van dat alles. Hij zag Jezus tot zich komende en zei, zie het Lam Gods. Kijk, huiswerk voor de volgende keer. Hoeveel metaforen vinden wij in Johannes 1? Zie het Lam Gods. De Heer Jezus was geen lam. Net zo min als hij woord was, of licht, of leven. Het is beeldspraak gewoon hoor. Zie het Lam Gods. En via de term lam wordt natuurlijk verwezen aan de ene kant naar de oudtestamentische symboliek, de typologie. Bij voorkeur denken wij dan aan het paaslam, die kennen we het beste. Alsof er geen andere lammeren waren die geofferd werden bij gelegenheid. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar het is een verwijzing naar de oudtestamentische symboliek. En via de symboliek wijst het op Christus, dat is waar. Maar de meest algemene betekenis van de term lam, dat wil zeggen overdrachtelijke betekenis van lam, is juist die van kwetsbaarheid, nederigheid enzovoorts. Afhankelijkheid, dat is wat in het lam zit. Nederigheid vooral. En de Bijbel geeft er die betekenis ook aan. Dus zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegbrengt. En nu we er toch bij gelegenheid over hebben. Natuurlijk is de term Lam Gods een uitdrukking in de Bijbel ter aanduiding van de Heer Jezus. Maar soms is het wel eens zinnig om dan eens op te zoeken waar het voorkomt. Nou, het komt hiervoor, daarna in vers 36. En dat zijn de eerste twee keer in heel het Nieuwe Testament. Dus Johannes 1 vers 29 en Johannes 1 vers 36. Daarna Handelingen 8 vers 32. Maar dat is aangehaald uit Jesaja 53, vanzelfsprekend. En daarna pas weer in 1 Petrus 1 vers 19. Zodat bij elkaar in alle brieven die term lam maar één keer voorkomt. Alleen in 1 Petrus 1. En daarna haast ik mij te zeggen, en nog een keer, maar dan heet hij paaslam in 1 Korinthe 5. Dat was maar twee keer. Dus bij alles bij elkaar is het paaslam meetelt. Nou goed. En daarna vinden we de uitdrukking 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, dat is niet te tellen. 7, 9, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 keer ongeveer vermoedelijk. Maar 25 keer in Openbaring van Johannes. Heb je hem nog? Dus het wordt heel eerlijk om nu te zeggen, de term lam gods, of gewoon lam, want het God staat er niet altijd achter, maar de term lam als aanduiding van de Heer Jezus Christus is in de eerste plaats specifiek johannitisch. Wat zo heet dat dan? Toch? En wordt door hem gebruikt ter aanduiding van de Heer Jezus. Andere apostelen doen dat eigenlijk helemaal niet. Alleen Petrus noemt het één keer. En dan heb je dus alles mee gehad. Zo'n vaste uitdrukking is het dus niet. Het is een vaste uitdrukking bij Johannes. En eigenlijk speciaal uit Openbaring. Bijna uitsluitend in Openbaring. Maar de aardigheid is dat als we moeten toelichten in welk verband dan de Heer Jezus lam genoemd wordt in het boek Openbaring, dan komen wij terecht, nota bene, bij precies het tegenovergestelde van wat de betekenis van het lam is. Het lam is namelijk per definitie de nederige, maar in Openbaring vinden wij hem op de troon. Een van de mooiste schriftgedeelten die ik ken, vind ik dat. Ik kan nooit uitleggen waarom ik dat zo vind, maar vind ik dat er in Openbaring 4, of is het inmiddels 5 geloof ik, staat... Zie de leeuw uit de stam van Juda. U weet wel, wie is waardig het boek te openen? Openbaring 5, inderdaad. Het is de eerste keer dat het ook in Openbaring voorkomt dan. Zie de leeuw uit de stam van Juda. Dat weten we, de leeuw, dat is de koning. Dat is duidelijk de Messias. De leeuw was immers het teken van Juda sowieso. Hoe komen wij toch aan de leeuw als embleem van ons vorstenhuis? Maar daar zullen we nou niet over hebben dan. Hè? Maar de leeuw uit de stam van Juda. De leeuw was een beeld van de stam van Juda. En uiteindelijk is het dus gewoon een aanduiding van het hoofd van de stam van Juda. En dus gewoon de Messias. Ik kan niet missen. De leeuw. Zie de leeuw uit de stam van Judas en uit de stam van Juda. En Johannes zegt dan heel laconiek vervolgens, want het werd tot hem gezegd. Zie de leeuw uit de stam van Juda. En Johannes zegt dan, en ik zie een lam. Tot hem werd gezegd dat hij de leeuw zag. Maar Johannes zegt, maar ik zag een lam. En let op, staande, niet dood, maar levend, staande... Als geslacht. In de Nederlandse taal kun je met zo'n uitdrukking niks. Wat betekent dat als iemand staat als geslacht? Is niet te verklaren. En dus heb je weer zoiets. Zo'n vreemde stijlfiguur enzovoort. Zo'n vreemde formulering. Maar wat er de betekenis van is. Ja, dat weten wij gewoon natuurlijk. Hij is dat lam dat eenmaal ter slachtbank geleid werd uit Jesaja 53. En vervolgens... stond hij op uit de dood en is hij gezet op de allerhoogste troon. Over die troon gaat het ook in Openbaring enzovoorts. En daar ziet men dus dat lam op de troon nadat het geslacht was. Dat wil zeggen, het is opgestaan uit de dood en het leeft. En als we daarna ooit nog spreken over het bloed van het lam... zouden we ons realiseren dat het bloed van het lam gewoon het leven van het lam is. Naar Bijbelse maatstaven, weeg die schriftplaatsen maar af. Ik ken maar 1 schriftplaats waar staat dat het lam geslacht zal worden, dat is Jesaja 53. En dat zijn niet eens uitspraken over de Messias, want zo heet het niet. Staat er ook niet. Of over de Heer Jezus, dat staat er ook niet. Het zijn uitspraken over de lijdende knecht. Niet een koning, niet een Messias, niet een gezalfde. De lijdende knecht des Heren. In zijn bedienende, in zijn nederige functie. Ik hoop dat u uw best doet om het te begrijpen. Dat moet nog eenmaal. Het lam. Maar daarna vinden wij het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Over zijn dood wordt daarbij niet gesproken overigens, moet ik er meteen bij zeggen. Wij lezen dat er meteen in. En waarom ook niet? Maar als je dat doet, zou je er tegelijkertijd ook bij in moeten lezen... Het levende lam nu, het lam staande als geslacht. Want zo komt hij ver en ver en veruit het meest voor in de Bijbel. Namelijk in die, hoeveel waren het, 20 schriftplaatsen of zoiets? Wat zei ik? 25. Schriftplaatsen in Openbaring, dat is het. Het levende lam. Want dat is nou juist de gedachte, wanneer men nederig is, God dient, zich aan God onderwerpt enzovoort, zonder te protesteren. Stom, weet u wel. Dan zal men verhoogd worden. Dat is het idee. Lam is niet het eind van het verhaal. Waar het om gaat is, hij zal opstaan uit de dood en verhoogd worden. En hij is dus de leeuw, de koning, de uitermate verhoogde, enzovoort. En die logica vind je de hele Bijbel door met de climax in de Nieuwtestamentische brieven. Men zou zich onderwerpen aan God en zijn woord. En God zou ons dan op die grond verhogen. Dat is wat met de Heer Jezus gebeurd is. En dat is de betekenis die de Bijbel in het algemeen aan het lam geeft. Wanneer we al die schriftplaatsen bij elkaar zetten en dus de afweging maken. Het lam is degene die ooit leed en stierf. In de dienst van God uiteraard. Maar die overwonnen heeft. Hè? Dat staat er ook, hè. Hij heeft overwonnen en voor zover wij overwonnen hebben, hebben wij overwonnen door inderdaad dat lam. En door het bloed van het lam staat er zelfs. Niet door de dood van het lam, door het leven van het lam uiteraard. Hè? Gekke, weet u, een van die uitdrukkingen in Openbaring is de uitdrukking het boek des levens des lams. Niet het boek des doods van het lams. Het boek des levens des lams. Het boek des levens. Welk leven? Over welk leven gaat het? Het leven van het lam. En u en ik weten, iemand die in het boek des levens staat, heeft eeuwig leven. Maar welk leven is het? Het leven van het lam. Ziet u dat de nadruk ligt op het leven wat hij ontvangen heeft? Het heet trouwens het boek des levens des lams dat geslacht is voor de grondlegging der wereld. Met andere woorden, hij is geslacht, ooit. Op die term voor de grondlegging der wereld ga ik dan nu maar niet in. Maar hij is ooit geslacht in het verleden. Dat is waar, maar het gaat om wat daardoor en sindsdien bereikt is. En aan dat leven van dat lam hebben wij deel. Daarbij past ons nog steeds inderdaad de nederige positie, de dienende positie. Maar op grond daarvan ontvangen wij heerlijkheid, zoals met dat lam ook daadwerkelijk gebeurt. Dus we hebben dus een verheerlijk lam wat ons in de Bijbel wordt voorgesteld. Nou goed. Eigenlijk zouden we dan al die schriftplaatsen moeten opzoeken naast elkaar. Dat is de enige goede manier. Zo'n lijstje, dat doet wonderen. Je zit in één oogopslag. Komt bijna niet voor. Maar eigenlijk uitsluitend in Openbaring. En dat betekent dus dat dit soort schriftplaatsen gewoon doorverwijzen naar wat in de toekomst zou geopenbaard worden. Zo wordt het trouwens over het lam gesproken. Hè? Het lam dat voorgekend is geworden van voor de grondlegging der wereld, doch geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. Heb je nog een keer. Dat was die uit 1 Petrus dan. Hè? Maar goed. Ik probeer hier de draad weer op te nemen. Vers 29. Zie het lam Gods, zei Johannes de Doper, dat de zonde der wereld wegneemt. Dat deed hij inderdaad door zijn dood. Daar begint het verhaal van het lam ook mee. Inderdaad. En dit is dan ook niet voor niks de eerste keer dat de term in het Nieuwe Testament voorkomt. Want in zijn dood heeft hij de zonde der wereld weggenomen. Let op dat zonde in het enkelvoud staat. En niet alleen in de vertaling. Het is enkelvoud. Het gaat namelijk over de zondige natuur, om zo te zeggen. Of moet ik zeggen, de zondige natuur van de wereld als zodanig, of van de mens. Het is de zonde als zodanig die weggenomen wordt. In de dood namelijk. Op wettige grond bovendien. En niet de conclusie trekken dat dan dus heel de wereld behouden wordt. Want u weet wat ik dan zeg. De zonde der wereld wordt weggenomen uiteindelijk doordat de wereld wordt weggenomen. Dan is de zonde weg, maar de wereld ook. Die is dan niet behouden, maar gewoon verdwenen. Want indien één voor allen gestorven is, zegt 2 Korinther 5, dan zijn allen gestorven. Punt, einde van het verhaal. En toen zei Paulus op een andere plaats, de eerste Korinthebrief, dus maar een paar hoofdstukken ervoor, in 1 Korinther 15, en als Christus niet is opgewekt, hij is gestorven voor onze zonden, dat is waar, maar als hij niet is opgewekt, zijn wij niettemin nog in onze zonden. Zolang wij nog leven dan uiteraard, en daarna verdwijnen we definitief. Met zonde en al. Want indien Christus niet opgewekt is, dan zijn degenen die inmiddels zijn overleden verloren. Wij nog niet, maar wij zijn in onze zonden, nog, enzovoorts. En dus wij zijn nog niet verloren, maar gaan verloren. Dus een hoge mate een theoretisch verschil. Maar vooruit, maar behouden worden we dan nooit, want behouden is het slechts in opstanding. Daar gaat het om, de opstanding van Christus. Daarin zou men dan ook zijn vertrouwen stellen. En dus het lam God dat de zonde der wereld wegneemt. Dat is eerst nodig alvorens een nieuwe wereld gecreëerd kan worden. Zijn eenvoudig, de rekening van onze oude mens moet betaald zijn. De balans moet op nul gebracht zijn alvorens wij een nieuwe mens kunnen worden. Dat is eigenlijk het idee. En zolang je nog in staat van faillissement verkeert, kun je niet een nieuw bedrijf beginnen. Een paar mensen na die handig genoeg zijn om zoiets toch te regelen. Maar vooruit. Maar officieel is dat zo. Als je in staat van faillissement verkeert, kan men verder niks ondernemen. Eerst moet de balans op nul. Er moet opgeheven zijn, zal ik maar zeggen, of beëindigd zijn. En dan kan men overnieuw beginnen, is het idee. Dat is zeer oostel, eenvoudig bijbels, wettig beginsel. Zie het lam gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dan krijgen we voor de derde keer de uitspraak over... die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. Ik vind het schitterend. Drie keer. Die na mij komt, hij kwam dus na Johannes de Doper. En ik ben geneigd tegenwoordig daar de nadruk op te leggen... omdat men in het algemeen leest dat ik kwam voor Johannes de Doper. Maar dat staat er niet. Die na mij komt is voor mij geworden. Ik heb u de vorige keer of een vorige keer gezegd... wat de uitdrukking kennelijk betekent. Namelijk, die na Johannes komt is hoger dan Johannes... en over hem werd al veel eerder gesproken... En daarom is hij ouder. En ik denk dat ik dit vorige keer ook gezegd heb. Maar waarom kreeg Isaac eerst geboorterecht boven Ismaël? En werd Isaac dus geplaatst voor, in de zin van hoger dan, voor Ismaël? Omdat hij voor Ismaël al geworden was, want God had zijn komst onder de naam Isaac tevoren aangekondigd. Het beloofde zaad zou erven. Niet het zaad wat eventueel verwekt zou worden en zou geboren worden in de wereld. Dat wat God beloofd had. En dat wat God het eerste beloofd heeft, dat is dus het eerste, ongeacht wat er verder komt. En daar gaat het maar om. En het is een eenvoudige waarheid, ik dacht dat we die langzamerhand wel kenden. Dat als God zegt, laat ons mens Adam, laat ons mens... enkelvoud, maken naar ons beeld en onze gelijkenis... was dat een uitspraak over de komst van de Christus... en die is dus hoger dan Johannes de Doper. Want God had Christus op het oog. Al ver voordat er sprake was van Johannes de Doper. En daar gaat het maar om. En dus zegt Johannes, ja, ik ben er niet, sorry. Hij komt na mij. En hoewel hij na mij komt, wordt hij hoger dan ik. Of is hij hoger geworden dan ik, maakt mij niks uit... Maar hij is hoger dan ik, want God had hem in gedachten van oudsher. Nog zo'n voorbeeld, en die nog veel interessanter is overigens. Het hoge priesterschap van Melchizedek. Ga daar maar eens aan staan. De Bijbelse gedachte is dat het hoge priesterschap van Christus... na de ordening van Melchizedek ouder is dan het Aaronitisch... en daarmee Levitische priesterschap. Omdat Melchizedek nou eenmaal ooit een keer, eenmaal, hooguit een uurtje denk ik dan... op een of andere vreemde wijze hier op aarde verscheen... en werd voorgesteld als priester van God enzovoort... en als koning der gerechtigheid en koning des vredes. En die ene korte gebeurtenis is er verantwoordelijk voor... dat de positie van Aaron per definitie een ondergeschikte was... en zodra een priester zou verschijnen naar de ordening van Melchizedek... zou Aaron en al zijn zonen het veld moeten ruimen. Zo staat het tenminste in Hebreeën 7... Zelf kom je daar niet op, maar zo staat het daar. Melchizedek is ouder. Toch? Nou goed. En zo is het met de Heer Jezus dus ook. God heeft over hem gesproken, eerder dan wat ook. Vandaar dat er ook steeds staat, het lam dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld. De uitdrukking stelt ons dikwijls voor grote problemen. Maar in ieder geval betekent het dat de rechten van dat lam, dat God in gedachten had... de rechten van dat lam hoger zijn dan de rechten van welk mens dan ook. En dat is essentieel en dat is wat Johannes hier ook zegt. Nou goed. En let dan op wat er nog meer staat in vers 30. Deze is het van welk ik gezegd heb, na mij komt een... Leuk hè? Na mij komt een man. Toen dachten de vertalers, wat kunnen we daar nu nog aan doen? Weet je wat, we schrijven het met roofletter. En dat zou ik ook maar doen hoor, overigens. Maar neem niet weg dat er gewoon staat, na mij komt een man. Een mens dus. Na mij komt een mens die voor mij geworden is, want hij was eerder dan ik. En heeft het over een mens. Toch? Natuurlijk staat er in vers 34, ik heb gezien en heb getuigd dat deze de zoon van God is, maar hij heet wel degelijk in eerste instantie een mens. En niet hij zag eruit als een mens, gewoon na mij komt een mens. Een man die voor mij geworden is, hoger dan ik dus, want hij was eer dan ik. God had hem namelijk van oudsher in gedachten. En daarna zegt Johannes, en ik kende hem niet, betekent hier blijkbaar ik herkende hem niet. Maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen. En dan volgt het tamelijk vermakelijk verhaal. Niet om ermee te spotten, maar gewoon, het is gewoon een leuk verhaal. Waarin Johannes uiteenzet hoe hij de Heer Jezus als de van God gezondene herkende. Niet aan zijn uiterlijk, niet aan de wonderen die hij deed. Niet aan dat hij een uitstraling om zich heen had. Niet omdat het zo'n indrukwekkende persoonlijkheid was of zoiets. Helemaal niet. Johannes zegt, ik ken hem niet. Maar ik weet wie het is, want de Heer had het mij gezegd, God had het mij gezegd, waar die duif op zult zien nederdalen, dat is hem. Waarmee tegelijkertijd bewezen wordt dat de Heer Jezus inderdaad geen opvallende verschijning was en zeker niet in zichzelf herkenbaar was als de openbaring van de Godheid of iets dergelijks. Dat maken wij onszelf eens, maar het is niet zo. En dan niet meteen zeggen, maar ik heb eens in een kerk een schilderij gezien. En dan kon je toch duidelijk zien dat hij zo'n hele krans om zijn hoofd had. Hè? U weet dat dat niet geldt, hè? Dat is niet wat men zag. Dat is alleen om voor ons aan te geven wie het is. Ter herkenning. Maar in werkelijkheid was er niets waaraan men hem zou herkennen. Enzovoorts. En Johannes zegt, ik kende hem ook niet, maar ik herkende hem omdat hij een herkenningsteken zou krijgen van Gods wegen. En over dat teken hebben we weer na de pauze. Wij waren bij vers 32 van Johannes 1. Johannes getuigde, zeggende, ik heb de geest zien nederdalen uit de hemel gelijk een duif en bleef op hem. Waarbij blijven altijd ook de betekenis heeft van wonen. En andersom. Maar Johannes zegt, ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden. Daarom ben ik gekomen, dopende met het water. Dat wil zeggen, in bijzonder heeft hij ook de Heer Jezus gedoopt, natuurlijk. En Johannes getuigde, zeggende, ik heb de geest zien nederdalen op hem. En vers 33 weer, en ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tot mij gezegd, op welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. Kom ik weer hoor. Ja. Neem men nu de theologische naslagwerken. En ik zeg dat uiteraard opdat u zou kunnen vaststellen dat gangbaar verspreide meningen nog niet altijd de officiële gangbare theologische opvattingen zijn of waren. Neem men nu de theologische naslagwerken, dan zal blijken dat men erop wijst dat weliswaar Christus pas de Christus werd bij zijn opstanding, daarvoor zijn er veel te veel Bijbelse bewijzen. Dat is nou eenmaal zo. Maar dat men om een of andere reden altijd geneigd is geweest om die gebeurtenis, het begin van zijn messiaschap, om zo te zeggen, zijn verheerlijking, dat is een andere term die ervoor gebruikt wordt, om die terug te schuiven. Om die eerder te laten beginnen. En de eerste verschuiving terug loopt tot aan zijn verheerlijking op de berg. Dan laat men het daar beginnen. Zeker als men belang hecht aan de term verheerlijking. Wel nu, de verheerlijking op de berg. Dan moet daar de verheerlijking van Christus begonnen zijn. Daar heeft men natuurlijk nog een aardig argument voor uit 2 Petrus 1. Wat Peter zegt, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd toen wij met hem op de heilige berg waren, enzovoorts. Aardig argument. Het probleem is echter dat daarna die heerlijkheid gewoon weer verdween en dat hij zijn discipelen opdracht gaf om er vooral niet over te spreken. En heel aardig is natuurlijk dat juist die verheerlijking van Christus op de berg nou juist een plaats zou moeten hebben in het Johannesevangelie, maar daar komt hij niet voor. Johannes, waarin zoveel over de verheerlijking van Christus gesproken wordt. Waar min of meer de term ook eigenlijk vandaan komt. Maar de verheerlijking op de berg komt in het Johannes Evangelie niet voor. Dat is op zijn minst eigenaardig. Maar dat was de eerste verschuiving. Dan laat men zijn messiaschap al beginnen tijdens zijn laatste bediening. Waarom? Ja, dat weet men niet. Men heeft de neiging gehad, is de gedachte, om het steeds verder terug te schuiven. Om het eerder te laten beginnen. De volgende fase was om die heerlijkheid van Christus en dus zijn messiaschap als zodanig te laten beginnen bij zijn doop. Vandaar dat sommigen ook inderdaad de 69 weken van Daniël rekenen tot aan de doop van de Heer Jezus. 69 weken tot op Messias de Vorst. Zijn doop wordt dan beschouwd als het begin van zijn publieke optreden. Toch? Althans in de Bijbel. Dus zijn doop. Maar daarna heeft men het nog verder teruggeschoven naar zijn geboorte. Zo, laten we meteen beginnen bij zijn verschijning op aarde. Dat is historisch, ja, is aantoonbaar. Dat is gewoon theologische geschiedenis ook. Dat is nog steeds aan te geven dat het zo gegaan is. Mijn hele punt blijft gewoon dat men altijd gewild heeft om het verder naar voren terug te schuiven, eerder te laten beginnen, opdat men de uitdrukkingen die over Christus, die op Christus van toepassing zijn vanaf zijn opstanding, opdat men die ook al zou kunnen gebruiken tijdens zijn leven op aarde, zodat daarmee eigenlijk heel de geschiedenis van de Heer Jezus, alles wat er overkomen is, als het ware weggeredeneerd wordt als van eigenlijk van weinig belang voor hem persoonlijk, of althans voor zijn wezen, want men schuift het zo ver mogelijk terug. Oh, en daarna, via zijn geboorte, schuift men het terug naar zijn pre-existentie in de hemel. Dan is men het hele probleem kwijt namelijk. Dat is wat er uiteindelijk gebeurt. En dan wordt heel de vernedering en verhoging van de Heer Jezus uiteindelijk weggeredeneerd. Maar men kan het zo makkelijk doen, omdat de verheerlijking op de berg een uitbeelding was van de heerlijkheid van Christus in onze tegenwoordige bedeling. En heel duidelijk ook, Christus en de gemeente. Christus en Mozes en Elia. Nou goed, ja, nu ga ik dat niet uitleggen waarom het dan zo is, maar het is een uitbeelding van de tegenwoordige bedeling als zodanig. Nou goed. Iets verder terugschuift men het naar zijn doop. Maar ja, zijn doop is nou eenmaal de uitbeelding van dood en opstanding. En naarmate men die betekenis van de doop niet meer wist, omdat men de doop alleen toepaste gewoon om iemand lid te maken van de kerk, toch? Dat doet de betekenis er niks meer toe. Omdat men de betekenis vergat, was het makkelijk genoeg om dat te beschouwen als begin van zijn openbare optreden, dus begin van zijn officiële messiaschap. Het is een uitbeelding van zijn dood en opstanding. Maar in werkelijkheid begint de verheerlijking van Christus bij zijn opstanding uit de dood. En inderdaad niet eerder. Daarvoor werden er tekenen van gegeven. Nee, sinds Genesis al. Door alle profeten, om zo te zeggen. En zeker door degene die wonderen deden. En in laatste instantie ook door de Heer Jezus. Nou, en als men het terugschuift naar zijn geboorte, dat is wat algemeen dan ingeburgerd is. En waarop dan ook volgens onze christelijke jaartelling gebaseerd is. Onze christelijke kalender. Stamt uit de 6e eeuw, als ik me goed herinner. Enzovoort. Hè. Dat heeft. Nou ja, dat is dan, heeft dan ingang gevonden. Ja, dat men het laat beginnen bij zijn geboorte. Dat is makkelijk genoeg, omdat de details van de geboorte van de Heer Jezus zonder meer details zijn van zijn opstanding uit de dood. De maagdelijke geboorte, de geboorte van de Heer uit de maagd, is gewoon een beeld van zijn opstanding uit de dood. Ik ben blij dat u niet meteen in de reden valt. Want als het gebeurt, dan komen wij in allerlei discussie terecht die nergens toe leidt en die het probleem alleen maar ingewikkeld schijnt te maken. Dan wordt het een probleem, terwijl het dat in wezen helemaal niet is. De maagdelijke geboorte van de Heer Jezus betreft, moet ik u zeggen, die komt alleen maar voor in Matthäus en Lucas. En verder in het hele Nieuwe Testament niet. En in het Oude Testament wellicht in Jesaja 7... Maar daarvan moet ik dan meteen zeggen, dat mag dan zo zijn, maar dat weten we ook alleen maar omdat er in Matthäus naar terugverwezen wordt naar Jesaja 7. Dan hebben we het helemaal gehad. Toch, of niet? Het is in de eerste plaats de uitbeelding van zijn opstanding. Uit de dood. Dat kon namelijk niet, maar het gebeurde toch. Levend voortgebracht uit de dood, of levend voortgebracht uit een verstorvene. U weet wel, ik heb het ineens weer over Sarah, enzovoort. En daarna leven voortgebracht uit de macht. Dat kan helemaal niet, maar het gebeurde toch. Het is een uitbeelding in alle omstandigheden van leven uit de dood, van zijn opstanding. En als de Heer Jezus in de kribbe bij wijze van spreken aanbeden wordt door koningen, of hoe ze maar heten mogen, wat we er maar van gemaakt hebben, of door wijzen, dat is een uitbeelding van wat later zal gebeuren na zijn opstanding. Hij zou aanbeden worden door wijzen, dat zijn wij drie hier, wij alle bedoel ik, hè. Toch? Nee. Dat zijn toch de gelovigen van vandaag? En we zullen met hem heersen, dus dat we er koningen achter zoeken is ook al zo gek niet. Al staat het niet in de Bijbel, moet ik het dan meteen bijzeggen. Dat is een uitdrukking van gemeentelijke waarde. Ik kan het heus uitgebreider aantonen. Maar deze keer maar niet. Deze keer zeg ik het maar gewoon. Maar het idee blijft, het is een vastgegeven, dat men de opstanding van Christus, dat wil zeggen zijn verheerlijking, het begin van zijn messiaschap enzovoort, ook eigenlijk van zijn godheid, dat men die steeds verder teruggebracht heeft tot het niet verder kon, namelijk tot aan zijn geboorte. Alsof daar God zou geboren zijn uit Maria. U begrijpt toch zelf dat dit... ik hoop toch niet dat ik dat hoef uit te leggen. U begrijpt toch zelf dat Maria niet de moeder Gods is. Hè? Toch? Ja, ik weet wel, het is de algemene uitdrukking. Niet in onze kring, nee. Toevallig niet, maar... niet de mensen, wordt dikwijls zo genoemd. Het is een vaste uitdrukking. Maria, de moeder Gods. Nou ja, als je het mij vraagt, is dat wat al? Toch? Dan komt Maria met al haar verheerlijkingen in de loop er even nog veel en veel te kort. Enzovoorts. En aan de andere kant, dan heeft mijn God dan toch wel erg ver naar beneden gehaald. Dat is ook inderdaad wat gebeurd is natuurlijk. Want men heeft van Maria gewoon de koningin des hemels gemaakt, hè. Zoals die onder oude volk in oud-testamentische tijden lang bekend was. Maar bijbels is het op geen enkele wijze. En daar gaat het maar om. En als ik nu zeg dat dat zo is, sluit ik me dus aan bij wat ook inderdaad van oudsher bekend is. Namelijk dat het zo niet in elkaar steekt. En dat de verheerlijking van de Heer Jezus plaatsvond bij zijn opstanding en niet eerder. En wat eraan voorafgaan ging, waren uitbeeldingen daarvan. En twee erg voor de hand liggende zijn natuurlijk de verheerlijking op de berg. Maar het gebeurde, kun je ook wel rustig zeggen, in het diepste geheim. Met maar drie discipelen erbij die erover moesten zwijgen. En er pas over mochten spreken nadat hij uit de dood zou zijn opgestaan. Want dat zegt de Heer er allemaal bij. En wat doop betreft, ja, in de eerste plaats, men kan wel zeggen, dat begon bij zijn doop. Maar waarom horen wij nou altijd overal de vraag, hier niet meer denk ik, maar waarom horen we altijd de vraag, waarom moest de Heer Jezus gedoopt worden? Waarom we die vraag horen? Omdat men geen flauw idee heeft wat de doop eigenlijk voor zin heeft, wat het doet, wat het is. Terwijl men aan de andere kant de doop beschouwt als de grote gebeurtenis waarbij de Heer als de Messias en Zoon van God enzovoorts geopenbaard werd aan de wereld enzovoorts. Terwijl men niet eens weet wat de doop betekent, lijkt me toch op zijn minst erg inconsistent. Nou goed, maar als ik nou terugga en vraag wat betekent de doop, ja dat is niet zo moeilijk hè. Men zoekt het woord doop op in de Bijbel en men struikelt vanzelf over die paar versen waarin de Heer Jezus zo zonder meer zegt wat het betekent. Waarbij hij namelijk het woord doop gebruikt voor zijn eigen dood en opstanding. En hij noemt dat doop. Waarom? Omdat de doop daar de uitbeelding van is. Daar heb je weer zo'n pracht van een stijlfiguur. Je kunt met één stijlfiguur dan een heleboel dingen tegelijk zeggen. Hij sprak over een doop waarmee hij gedoopt moest worden. Het was duidelijk zijn dood en vervolgens zijn opstanding uiteraard. Daar gaat het maar om. Waarom moest hij gedoopt worden? Ik heb er geen problemen mee. Maar ik moet wel zeggen, als wij de Heer Jezus in zijn aardse omwandeling in de dagen zijn vrezes zien als God in een menselijke gedaante, ja, dan is daar geen antwoord op te geven. Waarom moest hij gedoopt worden? Hij, de eeuwige. Waarom moest hij gedoopt worden? Er is geen antwoord op te geven. Maar zodra we hem zien als de mens, Jezus, deel uitmakend van een oude schepping, Dat is genoeg om op de brandstapel te komen. Een paar jaar terug, om dit te zeggen. Als je hem ziet als schepsel. Ja, was je nou mens of niet? Schepsel dus. Stamde hij nou van Adam af of niet? Stamde hij van Abraham en van David af of niet? Nou dan. En waarom moest hij gedoopt worden? Omdat het doop een beeld is van dood en opstanding. En per slot, waarom kwam hij in het vlees? Vragen van de Bijbel. Wat staat er? Om te kunnen sterven. Nou, daar hebben we het toch over. Hij moest sterven. Of zullen we het nog anders zeggen met de brieven van Paulus dan? Op vele plaatsen. Hij moest de oude mens afleggen. Hij staat er allemaal. Hij zou de oude mens afleggen. Wij zijn namelijk besneden met de besnijdenis van Christus. Dat is, staat erbij in Colossense, het afleggen van de oude mens. Dan wel, wij zouden navolgers van Christus zijn en dus de oude mens afleggen. Was hij dan oude mens of niet? Nou, staat het nooit ter discussie, niemand die het bestrijdt. Dat wil zeggen, men laat dat staan en ze voegde dan meteen aan toe, maar niettemin was hij ook God. Dat laatste betekent dan vervolgens niks, overigens. Praktisch niets. En dat is dus inderdaad niks. Het is ook niet wat de schrift leert. Hij werd mens om te kunnen sterven. Dat is ook daadwerkelijk wat gebeurd is. En waar de doop in water een beeld is van dood en opstanding, men daalt namelijk af in het water en komt er weer uit. Was het dus zo dat als er iemand gedoopt moest worden, dan was het juist de Heer Jezus. En als je dus weet wie de Heer Jezus was in de dagen zijn vlees, is er helemaal geen probleem. Dan komt de vraag niet eens in je op waarom moest hij gedoopt worden. Toch? Waarom kwam hij in het vlees? Om te kunnen sterven. Om vervolgens uit de dood op te staan. Om te niet te doen. Degene die het geweld des doods had. Hebreeën 2 allemaal enzovoorts. En dus vanzelfsprekend moest hij gedoopt worden. Dat is nou juist waar het allemaal om ging. Alleen het ging niet om de doop. Het ging om de betekenis daarvan. En daarom moest Johannes de Doper de Heer Jezus dopen. Jezus, ik zeg nu met opzet een keer, Jezus stond daarop. Hij zegt, laat nu af, want al zo betaamt het om de gerechtigheid Gods te vervullen. Of woorden van die strekking. Helemaal precies weet ik ze nou niet correct uit het hoofd. Maar de gedachte is, zo moest het gebeuren. En Johannes moest niet zeuren, juist Jezus moest gedoopt worden. Alleen Johannes had groot gelijk als hij zei, eigenlijk moet ik van u gedoopt worden. Maar ja, iemand moest toch de Heer Jezus dopen. En dat is ook wat gebeurd, is er niks moeilijks aan. Nou goed. En een ander ding, in verband met die doop lezen wij namelijk, dat, hier staat het niet zo duidelijk beschreven hier in Johannes 1, maar we kennen de geschiedenis. De Heer Jezus werd gedoopt door Johannes de Doper en daarna verscheen op hem die duif. En ik zeg, verscheen, dat kun je dan zien als iets verschijnt, kun je het zien, het heeft met licht te maken, kun je zien, verscheen op hem de duif. En wat gek is dan toch, dat ik altijd hoor, toen daalde de geest op hem neder. Dat hoor ik altijd. Maar ja, ik kan niet ontkennen dat zo'n zin er staat. Natuurlijk staat het zo in de Bijbel. Dat weet ik wel. Maar nou, wat gebeurde er nou eigenlijk? Er daalde een duif op hem neer. En bleef op hem, staat hier. Dat wil zeggen, die bleef op hem zitten. Nou, met een klein beetje kennis van de typologie, dat moet toch niet moeilijk zijn, is de vraag, en wat betekent dat? Het is makkelijk genoeg, de duif is een beeld van de Heilige Geest. Het is algemeen bekend, staat in alle boeken, alle Bijbels, encyclopisch en hoe dat maar heten mag. Ik verzin het dus niet. De duif is niet de geest. De duif is een beeld, een uitbeelding, een type van de geest. Toch? En dat die duif op hem neerdaalt en op hem blijft zitten, is niks moeilijks aan. Dat is een uitbeelding van hoe eenmaal de Heilige Geest op hem zal nederdalen, enzovoorts. Wanneer? bij zijn opstanding uit de dood. De Heer klom op uit het water en de duif daalde op hem neder. Hij kwam uit de dood en ontving eeuwig leven. Want de duif, zeggen wij, is een beeld van de Heilige Geest, die wij verklaard hebben tot één van de drie personen van de Godheid. Ja, dan kom je er ook al niet meer uit natuurlijk. Maar waar staat dat dan in de Bijbel? Dat ik een beetje met stemverheffing zo spreek, dat is gewoon omdat, ja... Wat moet ik daar nou tegen zeggen? Tegen dat soort vooroordelen kan ik natuurlijk nooit op. Het staat namelijk niet in de Bijbel, dus ik heb er verder ook geen argument over. Ik kan alleen maar zeggen, het staat niet in de Bijbel, maar waar komt het dan allemaal toch vandaan? De Heilige Geest is gewoon het leven Gods, eeuwig leven. Geest is leven, Heilige Geest is de geest van de Heilige God. En meer in het bijzonder van Christus, uiteraard. Maar het is het leven wat de Heer Jezus ontvangen heeft, inderdaad definitief en blijvend eens en voor altijd bij zijn opstanding. Tussen iemand, maar hij werd toch ook geboren uit de Heilige Geest. Dan zeggen, dat kan zijn, maar ik vind niet eens een schriftplaats later meer waar er ooit nog naar verwezen wordt, behalve de aankondiging aan Maria en eventueel Jozef. Daarna komt het niet meer voor. En bovendien, wat wil je daar nou mee? Hij stierf toch? En hij gaf toch de geest? Dus ik zeg toch niks geks als hij inderdaad die geest ontving, definitief bij zijn opstanding uit de dood. En wat vindt u dan van, want de geest was nog niet over, mits Jezus nog niet verheerlijkt was. Uit ditzelfde Johannes-evangelie. We hebben allemaal zelf, u en ik niet, maar ik zeg maar wij, hè. Wij hebben allemaal zelf allerlei theorieën ontwikkeld en opgehangen aan bepaalde Bijbelse gebeurtenissen of uitspraken. En daarbij een heleboel andere gebeurtenissen en zeker ook uitspraken buiten beschouwing gelaten. En dan proberen wij om die vooroordelen in stand te houden. Daarom wordt over dit soort onderwerpen in het publiek nooit gesproken. Want kennelijk bestaat de stilzwijgende afspraak dat we daar ons mond zullen overhouden, want wij willen gewoon vasthouden aan de traditie. En we weten niet eens welke traditie, want ik beweerde, als men die traditie nazoekt, komt er toch echt heel wat anders uit. Eerlijk waar. En soms totaal verwarrende dingen, moet ik u zeggen. Maar goed, dat hoef ik u allemaal niet te vertellen, want wij studeren geen theologie immers. We houden ons aan de Bijbel zoveel mogelijk en daar gaat het maar om. En het hele idee is dat het nederdalen van de duif op de Heer Jezus gewoon een uitbeelding is van zijn opstanding en daarmee zijn ontvangen van eeuwig leven. Heeft hij dan die geest ontvangen bij zijn opstanding? Ja. Staat het ook ergens? Nou, wat denkt u van Handelingen 2? Peter zegt dat. Peter zegt dat de Heer Jezus bij zijn opstanding uit de dood deze belofte van de Heilige Geest van de Vader ontvangen heeft. En hij zegt dat in ieder die in hem gelooft ontvangt diezelfde belofte. Diezelfde beloofde geest. Staat er gewoon, die kent u toch? De meest bekende toespraak zou ik toch zeggen. Mag ik toch aannemen. Van de apostelen. Ik neem aan dat de bergrede beter bekend is dikwijls, maar die was van de Heer Jezus. Maar Handelingen 2, de zogeheten uitstorting van de Heilige Geest, die heet weliswaar niet zo, maar wij noemen hem zo. Handelingen 2, waar Peter zegt dat David heeft gesproken over de opstanding van Christus, vers 31, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees, dat van de Heer Jezus dus, verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, en daar spreken wij over, zegt hij dan, hè, waarvan wij allen getuigen zijn. We hebben het gezien en we spreken erover. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde uit de dood, uiteraard tot in de hemel zelf. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader. Heb je dat? Bij nader inzien zijn het niet twee dingen, maar is het één ding natuurlijk. Hij is door de rechterhand Gods verhoogd, namelijk hij heeft de belofte des Heilige Geestes ontvangen van de Vader. De Vader gaf hem dus de Heilige Geest. Hetgeen, ja sorry, maar ik probeer het altijd netjes te zeggen, maar hetgeen toch niks betekent als hij die altijd al had. Dan is dat toch, wartaal denk ik. Dan slaat het ergens op. Dan kun je er ook niks mee. Maar dat is nou juist de essentie van heel de prediking. De climax van de toespraak van Petrus. De vraag, wat gebeurt hier allemaal? Petrus zegt, nou, dat is wat Joël gezegd heeft. Dat God zijn geest zou uitstorten. En na wat schriftplaatsen aangehaald hebben, zegt Petrus. En deze Jezus is de eerste die die geest ontvangen heeft. Wanneer? Ja, bij zijn opstanding. Daar gaat het toch over? En dus inderdaad, tijdens het leven van de Heer Jezus, de geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. En waar het ontvangen van die geest hetzelfde is als het ontvangen van eeuwig leven, en dus hetzelfde als wedergeboorte, betekent dus dat voor die tijd ook inderdaad niemand wedergeboren was, totdat de Heer Jezus zelf wedergeboren was. En daarna zouden de zijnen hem volgen in de wedergeboorte, Matteüs 19. Er is echt niks moeilijks aan, het is heel elementaire Bijbelse waarheid. Alleen het probleem ervan is dat je natuurlijk bij dit soort elementaire dingen, juist bij die elementaire dingen, oploopt tegen allerlei vooroordelen. Ik hoop toch dat het duidelijk is, dat het juist daar gebeurt. Deze meest elementaire dingen worden namelijk het eerst, verbasterd, zal ik maar zeggen. Weggeredeneerd, enzovoorts. Maar niettemin, Petrus zegt het gewoon. En daar hou ik het ook op. Bovendien, dat is Petrus. Maar dan nemen we vervolgens het eerstvolgende Bijbelboek, Romeinen 1, waar staat dat de Heer Jezus Christus krachtelijk gesteld is tot Zoon van God door de opstanding uit de doden, namelijk door de geest der heiligmaking. Daar heb je hem toch, de geest der heiligmaking?
Wat dan? Er staat hier op vers 33. Hij dan, dat is Jezus dan.
Ja.
Door de rechterhand van God zal zijn. Een belofte des Heilige Geest ontvangen. En de geest dit uitgestort.
Ja.
Dus die uitstorting op Pinksterdag, dat is dan het werk van Jezus.
Ja. Ja, dat is correct. Ja, dat
hij heeft de Heilige Geest ontvangen, geest, maar door zijn verlossing, door zijn volbracht verlossingswerk, mocht hij zelf die geest uitstorten om te zijn.
Ja, kijk, dit vers, maar goed, ik dacht dat het wat buiten het algemene onderwerp liep, maar de gedachte is inderdaad dat al wat wij van God ontvangen, ontvangen wij van de Heer Jezus Christus. De Vader geeft namelijk alles aan de bekende enige Zoon. En van de Zoon ontvangen wij zegeningen eventueel. Er komt niks van God tot ons buiten de Heer Jezus Christus om. Zo staat het hier ook. De belofte van uitstorting van de Heilige Geest vanuit oudtestamentische tijd. Ik bedoel, Zacharië 12, Joël 2 en noemt hij maar op. Er is dus een belofte in de eerste plaats gedaan aan de Heer Jezus Christus. En voor zover wij in hem geloven, ontvangen wij deel aan de vervulling van diezelfde belofte Gods. Dat is ook dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Maar beter in dit verband zou ik u nu moeten verwijzen naar Romeinen 5. Maar dat is ook weer zo'n ondergesneeuwd schriftgedeelte. Romeinen 5, waar de vergelijking gemaakt wordt tussen de eerste Adam en de laatste Adam. Waarbij de gedachte is dat de natuurlijke mens door voortplanting nou eenmaal het leven van Adam heeft ontvangen met alles erop en eraan. Alles wat op dat leven en de verderfelijkheid hoort. En daartegenover staat Christus, de eerste mens van een nieuwe schepping. En wij die wedergeboren worden, ontvangen door wedergeboorte dat leven van die nieuwe mens, de laatste Adam. Want zoals wij van nature deel hebben aan het leven van Adam, hebben wij door wedergeboorte, ik had moeten zeggen door geboorte natuurlijk, hè. Maar zoals we door geboorte deel hebben aan het leven van Adam, hebben wij door wedergeboorte deel aan Christus. En alles wat wij van nature hebben is tot ons gekomen uit Adam. En alles wat we als kinderen Gods hebben is tot ons gekomen uit Christus. En eigenlijk is dat het hart van het evangelie, hoor. Het is minder bekend om een of andere reden, maar niettemin, daar gaat het om. Pas als men deel heeft aan die laatste adem, de tweede adem om zo te zeggen, is men behouden. Eerder niet. En daar gaat het maar om. En voor zijn opstanding uit de dood was de Heere Jezus niet de laatste adem. In de zin van de tweede adem. Hij werd pas hoofd van de nieuwe mensheid, dus Adam, van de nieuwe mensheid zal ik maar zeggen, de eersteling van de nieuwe schepping, bij zijn opstanding uit. Dood eerder niet. Eigenlijk is hij bij leven de eerste Adam en niet de laatste. Nou ja, hij heet natuurlijk zoon van Adam, in de zin van een erfgenaam. Maar hij stond op de positie waar Adam ooit stond. Namelijk, hij was de verantwoordelijke voor het leven van heel de mensheid en daarmee van alle mensen. Als erfgenaam van Adam, voor zijn opstanding. Dan zal ik er nog wat aan toevoegen. Men beweert dikwijls dat de Heer Jezus slechts als God verzoening kon doen voor de schepping als zodanig. En dat is niet bijbels. Nog afgezien van dat hij dat zou moeten doen door te sterven, daartoe zou hij dan toch mens moeten zijn en niet God. Het idee van een stervende God is trouwens heel moeilijk te vatten, laat ik u dat zeggen. Zo vind je het ook in de Bijbel niet hoor, nooit zo geformuleerd, dat kan je ook eigenlijk nooit zo zeggen. Maar goed, nee, de gedachte is niet dat hij als openbaring van de Godheid of iets dergelijks de zonden der wereld wegneemt. Integendeel, hij nam de zonden der wereld weg omdat hij degene was met de hoogste rechten in deze wereld en behorend tot deze wereld. Dat is de Bijbelse gedachte. Dat zou ik er wel eens in willen hameren, omdat die heel essentieel is en antwoord geeft op een heleboel vragen die in de loop der tijd zoal gesteld worden. Hij is namelijk ook als mens, juist als mens, het hoofd van de oude schepping. Niet omdat hij er de eerste van was, want dat is niet zo. Hij was zelfs rijkelijk laat, kun je rustig zeggen. Maar hij was de erfgenaam van Adam en Adam was van Gods wegen gesteld over de schepping als zodanig. Of op zijn minst de aarde en al wat daarin is. Nou, verder andere uitspraken maar even buiten beschouwing, maar zo was dat. En het zijn uitspraken die over Adam gedaan zijn, maar herhaald worden over de uiteindelijke zoon van Adam, we vinden ze namelijk herhaald onder andere in Psalm 8 enzovoorts. En het idee is dat de Heer in zijn menswording gewoon de lijnrechte erfgenaam was van Adam en dus werd hem van Gods wegen heerschappij gegeven over de hele aarde. Ja, dat is mooi, maar tegelijkertijd was hij dus ook verantwoordelijk voor heel de aarde. De wereld, de kosmos, de schepping eigenlijk. Maar goed. En in die hoedanigheid had hij ook volgens de wet het recht, niet eens zozeer de plicht, maar wel het recht om verlossing tot stand te brengen. Om de zonde der wereld te dragen, de straf der zonde te dragen. Om zichzelf te stellen tot losprijs enzovoort voor de schepping als zodanig. Tot allen, voor allen, staat er in 1 Timotheus 1, is het, geloof ik. Enzovoort. Niet omdat hij God was, maar juist omdat hij mens was. Niet mens in het algemeen, maar de mens. Namelijk de zoon van Adam, de zoon des mensen. Maar helaas, die titel, ja, die heeft men compleet uitgehold. Daar kent nauwelijks nog iemand de betekenis van. En waarom dat is, begrijpt u nu. Het is de belangrijkste titel die de Heer Jezus kon dragen als mens. En die droeg hij ook. Want ze noemden hem geen zonen Davids, maar hij noemt zich de zoon des mensen. Zijn eigen titel. Die door ons helemaal niet begrepen wordt en door de Joden kennelijk nauwelijks. Maar dat is de positie die hij innam. En dus niet als het hoofd van een nieuwe mensheid, maar als de vertegenwoordiger van heel de oude mensheid en alles bovendien wat aan die mensheid weer onderworpen was. U weet wel. Alle gedierte en alle kruidzaad zaaien en hoe dat allemaal heten mag, hè? Het kruid, nou goed. Want de mens was daarover aangesteld, stond daarboven, was er dus ook verantwoordelijk voor. Het is in die positie dat de Heer Jezus op aarde kwam. En in die positie stierf hij ook. Nou, dat is het verhaal. En is berust dus op zijn mensheid. Dat is waar het om gaat. En men zou daar niet overheen kijken. Ik weet dat het vele slecht uitkomt, de Heer Jezus te zien als mens. Maar dat was hij slechts. Dat wil zeggen, hij was niks anders dan dat tijdens zijn omwandeling op aarde. En hij is het nu nog, alleen hij is nu heel wat meer dan dat. Want God heeft ervoor gekozen om heel zijn wezen nog slechts tot uitdrukking te brengen in en daarna door diezelfde zoon des mensen. En dat is het Bijbelse verhaal. Dan ontstaat er uiteindelijk een mens naar Gods beeld en gelijkenis. Dan ontstaat er uiteindelijk een mens die voor 100% vertegenwoordiger is van de Godheid. In wie heel de volheid der Godheid woont. Enzovoort. Dat is inderdaad zo. Maar dat is de afloop van het verhaal. Zo kennen wij hem dus ook. Nu. Met zou je gedacht zijn wat er heeft moeten passeren voordat dat werd. En juist daar gaat het om, voordat dit tot stand gebracht werd en kon worden. Dat is de weg die de Heer Jezus ging, enzovoorts. En ik moet u zeggen dat ik daarin nauwelijks verschil van de tradities waarmee ik groot geworden ben. Ik weet niet of ik dat wel eens gezegd heb in het publiek, maar we zijn er toch ver over tijd. Dus nou zeg ik dan een keer. We hebben u wat om over na te denken de komende 4 weken. En intussen ook rond kerstfeest. Lijkt me een goede gelegenheid. De gedachte die ik als kind heb meegekregen, ik weet niet van wie, want er werd eigenlijk nooit over gesproken hoor. Maar de gedachte die ik opgepikt heb vroeger, is de idee dat de Heer Jezus inderdaad mens was, levend op aarde, en dat hij hier op aarde van zijn Godheid geen gebruik heeft gemaakt. En het enige waar ik dan in van mening verschil, eventueel, is dat wat ik heb opgepikt, ik weet niet van wie, wat ik heb opgepikt was, de Heer Jezus had als het ware, sorry voor de uitdrukking, maar had als het ware zijn Godheid steeds bij zich. Die gebruikte hij wel niet, maar hij zou er eigenlijk elk moment over kunnen beschikken. Dat deed hij niet. En het verhaal is dan, en de verzoeking in de woestijn van de Heer Jezus was erop gericht dat hij van zijn Godheid gebruik zou maken. Maar hij heeft het niet gedaan. He? Dat is een heel bekende, die heb ik van huis uit opgedoken. Ik weet niet waar. Nou goed, het enige waarin ik nou van die dingen afweek, is slechts dit dat ik zeg, nee, hij had er de beschikking niet over. Maar het is in hoge mate theoretisch, want of hij er nou wel de beschikking over had en er geen gebruik van maakte, of je had er niet de beschikking over en heeft er dus ook geen gebruik van gemaakt, maakt in de praktijk dus zelfs helemaal geen verschil. Helemaal niets. En ik vind mijn standpunt in de eerste plaats bijbelse, maar bovendien ook een heel stuk eerlijker, omdat het idee dat de Heer Jezus als het ware altijd zijn Godheid bij zich had, als een soort reserve, die je niet nodig had, die je ook niet gebruikte, is een tamelijk oneerlijk idee, omdat dezelfde gedachte dan gebruikt wordt om te zeggen, maar hij was toch God, zo van, met me bedoeld, hij had het altijd bij zich. En vervolgens, als men dan de Godheid van Christus moet bewijzen dat hij het altijd bij zich had dus, dan zegt men nou, hij deed wonderen. En dan is mijn vraag, ja, heeft hij er nou gebruik van gemaakt of niet? En als je het doen van de wonderen beschouwt als een bewijs van de Godheid van Christus, dan heb je tegelijkertijd gezegd dus dat hij dus toch die Godheid gebruikt heeft, dan is de verzoeking in de woestijn uiteindelijk dus toch geslaagd in die theorie. Je komt namelijk nergens uit. Het is ook niet eerlijk, het is heel inconsistent. Hij heeft er niet alleen geen gebruik van gemaakt, hij had het afgelegd en achter zich gelaten. Voor zover hij uit de hemel afkomstig was, heeft hij het in de hemel gelaten en leefde als mens in afhankelijkheid, in onderwerping, in gehoorzaamheid, in nederigheid en in geloof. En dat was zijn kracht. En daarna kwamen we bij de apostel die zei dat wij navolgers van Christus zouden zijn en navolgers van hem persoonlijk, Paulus. En hij zei, het is maar één ding waarin ik roem, dat is in mijn zwakheid. En dat is het voorbeeld van de Heer Jezus. Dat is waar het om gaat. We zouden dat nooit uit het oog verliezen. Dat is essentieel. De Heer kwam veel en veel dichter bij ons dan men gewoonlijk wil beseffen. Hij vernederde zich echt. Het is dat waartegen velen zich verzetten. Dat zeggen ze niet hardop. Maar dat is de, denk ik, de psychologische achtergrond van het verhaal. Daarna weer bij komen zal ik u ook niet vertellen. Maar men heeft moeite met een heiland, een verlosser, een zaligmaker enzovoorts, die hier op aarde leefde als mens in gehoorzaamheid aan het woord Gods en niks anders. Want men beseft onwillekeurig dat men zelf daartoe ook in staat is. Als mens levend in gehoorzaamheid aan het woord Gods, fundamenteel moet men daartoe in staat geacht worden. God verwacht dat namelijk van de mens, dat hij zich onderwerpt aan zijn woord. En vertrouwen stelde de beloften Gods. Dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. Dat is het voorbeeld wat hij ons heeft nagelaten. En daarom werd hij opgewekt als eerste uit de dood. En heeft God hem daarmee gemaakt tot de eersteling van de nieuwe schepping. En daar verschijnt de laatste Adam. In de zin van de tweede. Niet de oude mens, maar de nieuwe mens enzovoorts. En dat heel de Bijbel vanaf Genesis volstaat met uitspraken over een verheerlijkte Christus. En met typen van een verheerlijkte Christus. Dat lijkt me duidelijk. En dat je dan dus die uitspraken en typen met name tegenkomt in het leven van de Heer Jezus zelf. Ja, dat is te verwachten. Maar het geeft ons niet het recht om die dingen dan met terugwerkende kracht toe te passen en te zeggen, ja, was het altijd al. Daarmee doen wij hem onrecht. Ik meen het echt. Je hoeft het met mij niet eens te zijn, maar als ik dan moet verklaren waarom ik dit niet alleen geloof, maar ook in het publiek zeg, ik geloof dat wij hem onrecht doen door hem te beschouwen als God in een menselijke vermomming, die hier op aarde net deed alsof hij mens was en maar in werkelijkheid beschikte over krachten die ons voorstellingsvermogen ver en ver te boven gaan. Zo was het namelijk niet. Integendeel. Dan hebben we nog niet voldoende gelezen bij de evangelisten. Het is nog niet tot ons doorgedrongen hoezeer de Heer Jezus beangst was voor de dingen die hem zouden overkomen. Voor de weg die hij zou moeten gaan zonder te weten waar hij komen zou. Begrijp je, want hij wist waar hij komen zou. Maar of je daar een voorstelling van kunt maken is een ander verhaal. En ook al weet je dat de afloop gunstig zal zijn, dat het goed uit zal pakken, dan weet je nog dat de weg een hele zware is en daar kun je dus verschrikkelijk tegenop zien. Zo duidelijk genoeg. Ik denk dat het voor de meesten van ons geen enkel probleem is om dat te begrijpen. Zo was het met de Heer Jezus ook. Je kunt nog zo goed weten dat je uit de dood zult opgewekt worden. Het ingaan in de dood op de wijze waarop de Heer Jezus de dood inging. Er is toch niet iets om dan maar gewoon te accepteren. Nou, dat moet er maar. Laconiek. Zo was het dus ook niet. En daar gaat het om. Wij zullen ons realiseren dat de gevoelens van de Heer Jezus volstrekt menselijke gevoelens waren zoals die van u en ik. En dat zowel, dat niet alleen wij, maar ook hij in de eerste plaats heeft gehoorzaamheid en dus geloof geleerd, net als wij. Als wij wat langer op de weg zijn, denk ik altijd met de klassieke uitdrukken, als wij langer op de weg zijn, dan hebben we ook een enig idee van hoe wij leren te geloven. Niet dat we grotere zekerheid hebben, maar hoe wij leren te leven uit die dingen. Ons vertrouwen erop te stellen zodanig dat het realiteit voor ons is. Al die beloften die God ons gedaan heeft. En dat is met de Heer Jezus precies hetzelfde geval. Ik denk dat we nog zouden schrikken als wij zullen horen, ooit een keer, wat er gepasseerd is in het leven van de Heer Jezus vanaf zijn geboren totdat hij op zijn 30e jaar ongeveer dan aan zijn Bijbelse optreden begint. We zullen schrikken van wat hij heeft moeten leren inderdaad. Wat hij heeft moeten doorstaan en verwerken, zich eigen maken, alvorens God hem zou gebruiken in zijn dienst als leidende knecht, niet zo Gods, als leidende knecht des Heren, enzovoorts. Met een aflopende carrière, dat wil zeggen een weg die uitsluitend naar beneden liep. Dat is de Heer Jezus. En die route begint inderdaad bij zijn menswording. Nou ja, het begint strikt genomen al en daarvoor, maar vooruit. Maar bij zijn menswording begint het dan pas goed. Zijn verschijning als schepsel in deze wereld. En daar gaat het om. En daarin heeft hij ons een voorbeeld nagelaten enzovoort. En wij zouden dat niet wegredeneren, wij zouden daar niet overheen lezen. Wij zouden niet met terugwerkende kracht als een tegenwoordige hoedanigheden toepassen op de dagen zijns vleesers. Want wij doen hem daarmee onrecht. Wij ontkennen daarmee de weg van vernedering die hij gegaan is. Dat is de essentie van het verhaal. En wij ontkennen daarmee trouwens ook zijn functie van voorbeeld. En dus als herder en dus als leider van de kudde enzovoorts. Al die hoedanigheden van Christus vervolgens die we uit het Nieuwe Testament kennen, die worden daarmee juist ontkend. Het worden dan abstracties, abstracte waarheden zo van Christus is het licht, hij is de deur, hij is de goede herder, hij is... Maar dat betekent geen bal, helemaal niks. Omdat het losstaat van zijn leven, zijn bediening, zijn ervaring enzovoort. Daar gaat het nou juist om. Hij is ons voorgegaan, heeft de weg gegaan die wij zouden gaan. Niet in de dood bedoel ik, maar gewoon de weg in onderwerping, in gehoorzaamheid. Ongeacht de consequenties die het mee zou brengen enzovoort. Simpelweg vertrouwen op de beloften Gods. Dat valt niet mee, dat gaat tegen alle ervaring en bevinding inderdaad in. Dat is ook wat we in de Heer Jezus zien. Ja, in zijn bidstonden zal ik maar zeggen. En in zijn zweten enzovoorts. En de gebeden die hij schreeuwend uitsprak naar zijn vader in de hemel. Dat is wat de schrift er toch van zegt. En die dingen moeten we niet ontkennen door hem te zien als God. Want het komt allemaal wel goed. Zo was het namelijk niet. Integendeel. Waar het om ging is dat de mens inderdaad, een mens, de mensheid zou leiden tot God. En dat is wat er staat. Eén middelaar tussen God en de mens. De mens, Christus Jezus. Die mens die inderdaad in de hemel gezeten is aan de rechterhand Gods. Aan wie wij een voorbeeld zouden nemen. Dat is het belang van het verhaal. Het gaat niet om theoretiseren. Ik heb een hekel aan theorie. Je hebt het soms nodig, maar vooruit. Maar het gaat om de praktische betekenis van het leven en heel de bediening van de Heer Jezus. Waardoor wij tot God gebracht zijn. En het gaat op een slot in ons leven ook maar om één ding. Namelijk hem te kennen. Dat is misschien niet zo simpel. En als er iemand belang bij heeft dat wij hem niet leren kennen, is het uiteraard de duivel, dus u bent gewaarschuwd. Nou, ik zal het zwijgen toe doen. Over 14 dagen zijn wij hier niet, dus dat heb ik dan nu vast weer ingelopen. Nieuwe jaar zal ik mijn leven beteren en netjes anderhalf uur per dinsdagavond tot u spreken. Hoort bij mijn goede voornemens. We zullen de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond hier mochten zijn en mochten bepaald worden bij u en in het bijzonder bij onze Heiland, de Heer Jezus Christus. We danken u dat u ons in hem gezegend hebt met elke geestelijke zegening. Dat u ons in hem die middelaar, die leidsman en die hoge priester gegeven hebt die ons betaamde. Die nodig was om ons tot heerlijkheid te leiden. We danken u dat wij de Heer Jezus mogen kennen als het hoofd van die nieuwe schepping. Hoofd ook van de nieuwe mensheid. Aan wiens hoedanigheden en zegeningen wij door uw genade hebben deel gekregen. We danken u dat we mogen leren verstaan hoe juist de weg van onderwerpingen, van nederigheid, ons brengt bij de heerlijkheid die u hebt beloofd. Zo goed als de weg naar eigen eer onvermijdelijk moet eindigen in de diepste duisternis. Wij danken u dan, Vader, dat u ons deze weg wijst. En dat wij een voorbeeld mogen en kunnen nemen aan onze Heiland zelf. Die zichzelf vernedigd en geledigd heeft. Die gehoorzaam is geworden tot de dood. Ja, de dood des kruises. Maar daarom ook hebt u hem uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Opdat wij vervolgens onze knie voor hem zouden buigen en zijn navolgers zouden zijn in de dienst aan u. Wij danken u, Vader, voor de rijkdom die u ons in hem geschonken hebt. We bevelen ons bij u aan. We zijn ons bewust dat wij hem zouden leren kennen en daarmee de kracht van zijn opstanding. Wilt u dan ons geven die geest der wijsheid en der openbaring in kennis van u. Opdat wij inderdaad deze dingen zouden leren verstaan en ervaren en erkennen en herkennen. opdat wij veranderd mogen worden naar datzelfde beeld. Wilt u dat doen op grond van uw beloften en uit de rijkdom van uw genade en om Christus wil. Amen.